Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Ook in 2020 iedereen een heel goed en geweldig nieuw jaar. Vandaag hoor je hoe het is gegaan met de beurs. De eerste uren, hoe de beurs uit de startblokken is geschoten. En ik spreek een ondernemer die naar eigen zeggen handelt in het zwarte goud van Google. Data dus. En we beginnen met een debuterende zakenpartner, Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
Voor je debuut.
Goedemiddag alweer.
Zin in. Ja, dat is altijd een moeilijk moment. Zo'n programma begint om 12 uur. Het is middag. En de komende 2 uur gaan we jou nog heel veel meer horen. Maar eerst meer over de cao-lonen. Werknemers hebben in geen 10 jaar tijd zoveel loonsverhoging gekregen als in het afgelopen jaar. En voor 2020 zit er nog meer in het vat. Contact daarover nu met Zweden van Wijnberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Er zijn mensen die zeggen, de beste economische tijden die liggen achter ons. Waarom komt die loonsverhoging dan nu pas? Kunt u dat uitleggen?
Nou, dat is eigenlijk een grote vraag, omdat het niet een paar jaar eerder gebeurd is. Want die werkeloosheid is al toch al een aantal jaren vrij laag. Die zweeft al een paar jaar tussen 3,5 en 4. Dat is ongeveer de helft van wat het 6-7 jaar geleden was. En dat werd al wat eerder verwacht. Voordeel is natuurlijk omdat CAO altijd, die worden onderhandeld en over 2 jaar uitgesmeerd. Dat komt altijd, loopt altijd 1 à 2 jaar achter de feiten aan. Dat is een deel van de verklaring.
Maar dan kunnen bedrijven toch nog compenseren met een periodiek erbij of een schaal omhoog, zonder dat de CAO er hoeft aan te passen?
Dat gebeurt ook. De feitelijke lonen gaan altijd een procent harder dan de CAO-lonen in een aantrekkende economie. Dat is precies wat er dan gebeurt. En vervolgens komen die CAO-lonen door. Dat zie je nu ook in de aankondiging van het CBS. Voor dit jaar dus, niet meer komen. Nou is die CAO-stijging alweer een aantal procent, iets van 0,5% hoger dan het afgelopen jaar.
En overigens moet je daarbij natuurlijk blijvend onderscheid maken tussen verschillende sectoren. Als je kijkt naar de horeca, waar die lonen enorm zijn gestegen, dan zie je ook dat er bepaalde sectoren zijn die achterblijven. Is dat omdat die bedrijven er minder goed voor staan? Of toch nog wat naeilen van de crisis bijvoorbeeld? Wat je ook nog wel hoort, zoveel vet hebben we eigenlijk helemaal niet op de botten.
Nou, voor een deel is het toch weer een beetje die CAO-lonen die op verschillende momenten afgesloten worden. Bijvoorbeeld onderwijs loopt nu niet goed, maar het schijnt volgend jaar flink uit de band te springen. Ook weer doordat dat soort vertragingen in de CAO-afspraken ingebouwd zijn. Maar sommige dingen zullen ook wel, zoals financiële dienstverlening. Ja, die banken zijn al grote schaal mensen aan het laten afvloeien. Dus dat heeft ook wel zijn weerslag in wat ze aan lonen aanbieden. Natuurlijk, als je mensen kwijt wil, ga je ze niet meer betalen. Dus dat is een dat speelt ook een structurele factor. Dus gewoon de arbeid staat al jaren onder druk. Het arbeidsaandeel, nationaal inkomen, is eigenlijk historisch gezien heel laag. Dat ligt op zo'n onder 3/4, op de 3,74%. Dat was in de tijd van voor de ZZP-explosie, was dat meer richting 80. Dus dat wereldwijd is dat zelfs zo'n grote vraag van waarom schiet die loon eigenlijk niet meer op. De factor arbeid, doet niet zo best de afgelopen 10 jaar.
Nee. En als je dan toch nog een cruciale vraag wil stellen, is een andere. Hoeveel heb je eraan op het moment dat er ook sprake is, in Nederland in ieder geval, van een behoorlijke inflatie?
Ja, dit jaar is de inflatie inderdaad iets hoger. Overigens, de koopkracht gaat toch omhoog, omdat er weer belastingverlagingen tegenin gaan. Volgend jaar gaat het een stuk beter uitzien, want die inflatie is een beetje kunstmatig hoger in Nederland. Er is een btw-verhoging in het begin van vorig jaar geweest. Nou, die rolt eruit. Dus de verwachting is dat de koopkrachtvergroting het komende jaar, dus dit jaar dus, en ondertussen het lopende jaar inderdaad, toch wel een stuk groter zullen zijn dan dit jaar.
En u hebt het dan over die veranderingen in het belastingstelsel, waardoor arbeid meer moet gaan lonen. Dat is een beetje de stelregel. Werken moet lonen.
De lagere inkomstenbelasting, daar komt het een beetje op neer.
Benieuwd hoe dat dan dit jaar gaat uitpakken. En dank alvast voor uw toelichting op dit moment. Zweden van Wijnberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.
BNR, Kees de Kort.
We gaan ook in 2020 gewoon probleemloos van de ene econoom naar de andere. Maar de ene econoom is de andere helemaal niet. Want dit is Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. En een heel geweldig nieuwjaar.
Dag, Thomas. Ja.
Jij mij ook of niet?
Beetje gelukkig omdat je zo vriendelijk om vraagt.
Ja, het is een beetje pijnlijk, maar goed. Kees, wil jij ook nog iets toevoegen aan die discussie over die cao-lonen?
Ja, het heeft ook. Ik denk dat het de afgelopen jaren de cao-lonen niet zo ver zijn gestegen. Twee bewegingen. De vakbond is natuurlijk veel minder sterk dan die 10 jaar geleden was. En de ZZP'ers, dat is natuurlijk ontzaglijk uitgegroeid, het aandeel van ZZP'ers. Ja, en als je op individuele basis moet onderhandelen, dan sta je natuurlijk een stuk minder sterk dan als je collectief kunt onderhandelen. Dus collectief ben je minder sterk geworden omdat de vakbond minder sterk zijn. En individueel word je tegen elkaar uitgespeeld. Ik denk dat die twee processen met elkaar wel toegeleid hebben dat die loonsverhoging tot nu toe vrij beperkt is geweest.
En ben je het eens met de analyse van een aantal economen dat die loonexplosie, als je het zo mag noemen, valt allemaal nog wel mee, maar aan de late kant is? Dus misschien ook wel onverantwoord, omdat het economisch de komende tijd niet per se beter zal gaan.
Ja, maar Thomas, weet je, dat is altijd het punt. Het conflict tussen micro en macro. Kijk, waarom zouden bedrijven meer gaan betalen?
Nou, omdat het kan. Er een krappe arbeidsmarkt is. Ja, en op een gegeven moment moeten er wel mensen bij jou blijven.
Dat hoeft dus blijkbaar niet. Hè, want anders zou de loon waardig gestegen zijn. Dus zo krap is die arbeidsmarkt blijkbaar niet. En dat is het effect van die ZZP'ers die natuurlijk onder de prijs kunnen werken. Kijk, macro-economisch is het veel beter om goed te betalen. Hè, want dan gaan mensen meer consumeren, meer besteden, goed voor de economie. Maar daar heeft een individueel bedrijf natuurlijk heel weinig boodschap aan. Die zitten gewoon te kijken van onze belanghebbende, personeel, eigenaar. En daar liggen de krachtsverhoudingen heel anders.
Kees, het is 2 januari en ook in dit jaar zullen de centrale bankiers jou niet teleurstellen, nee, althans Thomas. Reden geven.
Het is 1 dag rustig geweest, Thomas. Nieuwjaarsdag, toen waren ze allemaal aan het uitrusten van het feestvieren. Maar 2 januari, de Chinese centrale bank, er moet wat gebeuren om die economie te stimuleren. Dus die hebben gewoon de eisen voor banken, de dekkingseisen voor banken naar beneden bijgesteld, waardoor de banken meer kunnen uitlenen. En ga er maar rustig vanuit dat de Chinese overheid heeft gezegd, of de Chinese centrale bank, jongens, we gaan er wel vanuit dat jullie dat ook doen. Dus wat krijgen we nou? Meer huizen bouw voor mensen voor leegstand. Meer vliegtuigen, vliegvelden voor leegstand. Meer leningen om andere leningen af te lossen. Kortom, het hele problemen worden verder vooruitgeschoven in de hoop dat er in de tussentijd een oplossing komt. Maar Thomas, jij snapt natuurlijk ook wel dat op het moment dat die economische groei afzwakt en je gaat meer lenen, nog meer lenen, dat gaat wringen. Dat het natuurlijk steeds moeilijker wordt om aan al je verplichtingen te voldoen.
Je hebt in het begin van deze week en misschien de week daarvoor ook wel eens gezegd, nou, het zou toch mooi zijn als er een soort knip komt, dat ook de centrale bankiers tot een inzicht komen. Je hebt gewezen op Zweden, waar een kleine kentering zichtbaar lijkt te zijn.
Ik hoop dat met het nieuwe decennium alle centrale bankiers verslagen zouden worden.
Het is 2 januari, Kees. We zijn alweer begonnen.
We zijn alweer begonnen, hoor. De vernietiging van de financiële stelsel kan gewoon door blijven gaan. Ja, inderdaad.
En dan gaat het nu in dit specifieke geval over China. Daar zullen we het ook de komende dagen, maanden en jaren veel over hebben. Die bank doet dat omdat die economische groei kwetsbaar is, althans in hun ogen. Maar er is nog iets anders kwetsbaar. Het milieu.
Ja, nou ja, goed, die Chinese economie die is natuurlijk ongelooflijk hard gegroeid. Laten we niet wegkijken voor datgene wat ze wel bereikt hebben. Er zijn ook honderden miljoenen mensen, zijn gewoon niet arm meer en zijn een zekere welstand bereikt. Maar ja, dat is wel ten koste van het milieu gegaan. In de loop van de tijd is gewoon alles wat niet past is gewoon in het water gedonderd en er ergens over het land uitgestrooid.
Is overigens een patroon dat je misschien de afgelopen eeuwen ook wel eens ziet, dat groei vaak ten koste gaat van het milieu.
Dit is wel heel erg slecht geweest. Hebben we totaal geen enkele aandacht voor gehad. En zo langzaamaan sijpelen dan wel wat verhalen naar buiten via de internationale media. Hoe erg het is, nou Thomas, dat is voor Nederlandse begrippen, wat daar gebeurd is de afgelopen 20, 30 jaar, gewoon volkomen, totaal, 1000% ondenkbaar. Ja, dat is dan als het ware de bijvangst van snelle groei geweest op allerlei terreinen. Maar daar zijn ze nog lang niet vanaf, want dat water moet worden schoongemaakt, de grond moet worden schoongemaakt. Dus er gaat ook een ongelooflijke hoeveelheid geld in zitten om daar weer ervoor te zorgen dat je daar met goed fatsoen kunt wonen en drinken en slapen en eten.
Waar ze ook veel weten van snelle groei, tenminste als je officiële cijfers gelooft, dat is India. Maar het IMF heeft de boel eens stevig geanalyseerd. En wat blijft er dan nog over?
Ja, dan blijkt ook dat in India, dat het toch kwetsbaarder is, de cijfers kwetsbaar, de economie kwetsbaarder is dan we denken. Want dat blijkt nou toch eigenlijk wel het grote verhaal van het hele Azië te zijn, Zuidoost-Azië. Hele mooie groeicijfers in China, in India, in Vietnam, in Thailand, in Indonesië. Maar het is vaak gebaseerd op lenen en nog meer lenen. En dus de schuldenposities in India zijn hoog, de begrotingstekorten zijn hoog, het financieel zelfs is kwetsbaar. Ja, Thomas, dat kan allemaal een tijdje goed gaan, maar dat is niet echt een basis om structureel op lange termijn verder te kunnen groeien.
Ja, maar dus als het niet meer draait, als er iets misloopt, dan
financieel zelfs is al de basis van de economische ontwikkeling. Als dat heel kwetsbaar is, als we in de loop van de tijd hele rare dingen hebben gedaan, die hebben wel geleid tot groei. Maar dat kwetsbare, dat maakt ze ook gevoelig voor tegenslag. Dus als het een beetje gaat tegenzitten, dan komt het als het ware, die boemerang, die komt bij terug. En dat is nu aan het gebeuren in een aantal Aziatische landen. En daar waarschuwt de IMF ook voor.
Aziatische landen, daar hebben ze ook inkoopmanagers die de industrie in de gaten houden. En dat neem ik dan weer over, althans daar lees ik iets over. En dan kom ik tegen dat het toch weer beter gaat dan vorige maand. In ieder geval een klein plusje.
Ja. Nou ja, goed. Ja, die cijfers die waren echt de afgelopen jaren. Zijn ze echt serieus verslechterd. Het leek basically helemaal nergens meer op. En dat terwijl Azië toch een beetje het centrum van de maakkant van de wereldeconomie was. Heel erg matig. Nou, wat het allerlaatste cijfers over december vorig jaar is dat er dan in dat hele matige verhaal een hele minimale verbetering zichtbaar is. Voor het eerst in maanden staan er niet alleen maar minnetjes, maar staan er ook als waar iets meer plusjes dan minnetjes, maar kleine plusjes. Hè. Dus of dat voldoende gaat zijn om op een gegeven moment tijd te keren, dat moet nog blijken.
Tot slot. We hebben er de afgelopen weken veel over gehad. Is er überhaupt al iets bereikt? Is er een fase 1 deal in de maak? Want we horen er in ieder geval vanuit de Chinese kant heel weinig over. Maar nu heeft Trump zelf gezegd, het moment van ondertekenen, dat maak ik officieel, dat is 15 januari. Het gaat toch gebeuren, Kees?
Ja, maar Thomas, we weten nog niet wat de deal behelst. Dus ik denk nog steeds dat China wel wat kleinere concessies heeft gedaan om te voorkomen dat de schade van het handelsconflict nog groter wordt dan die toch al is. Maar goed, van het begin af aan heb ik gezegd dat handelsconflict is een breekijzer van de VS om te komen tot hele andere dingen. Dus daarom heet het ook fase 1. Dus die deal was getekend en dan is de grote vraag, we gaan onderhandelen over fase 2. Subsidies voor Chinese bedrijven, toegang tot de Chinese markt, patentbescherming. En hoe gaat dat dan lopen? Want dat is het verhaal waar Trump van het begin af aan om gegaan is. En boze tongen beweren nu wel, Thomas, en niet heel verrassend, dat, laten we zeggen, 2020 wordt natuurlijk het Amerikaanse verkiezingsjaar, dat de Chinezen misschien ten aanzien van fase 1 wel een paar kleine concessies hebben gedaan om de kou uit de lucht te halen. Maar dat ze gewoon het hele jaar rustig gaan wachten met doen van volgende concessies, tot het duidelijk wordt wie in november van dit jaar de verkiezingen gaat winnen.
En dan zeg jij natuurlijk dat inmiddels de hele Amerikaanse politiek ervan overtuigd is dat China moet worden aangepakt. Dus of dat nou in de persoon van Trump gebeurt of zijn opvolger of Trump zelf in de tweede termijn, dat maakt niet zo veel uit.
Dat is voor de Chinees. Maar ja, Trump heeft in ieder geval, die heeft keihard uitgesproken wat er moet gebeuren. Die anderen zijn het daar wel mee eens. En het kan natuurlijk zijn dat als Trump niet herkozen wordt en een democratisch kandidaat wel president wordt, dat het er allemaal net wat soepeler gaat. Dus die Chinezen die staan nou in standje. Wachten, kijken en wachten, we zien wat er gebeurt. En die minimale concessies die we gedaan hebben, denk ik, die maken dat ons leven de komende maanden wat rustiger gaat worden, economisch gezien.
Als ik nog heel even wacht, dan spreek ik jou morgen weer. Tot dan, Kees.
Tot morgen, Thomas.
Hoe is de beurs in het nieuwe jaar uit de startblokken gekomen? Dat hoor je zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het is 11:45 geweest in BNR Zaken doen, dus tijd voor
de Zakenlunch.
Daarin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment samen met Camiel Oostwegel junior, sinds gisteren de nieuwe directeur van Oostwegel Collection. Nog gefeliciteerd.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Beursanalist Stan Westerterp en van een afstandje, Stan. Hallo.
Goedemorgen.
Wij hebben contact.
Goedemiddag al.
En het komt toch vaker voor. En mijn zakenpartner is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. We beginnen bij jullie belangrijke nieuws van vandaag. Camiel, dat is volgens mij nieuws dat vandaag in de Limburger staat.
Ja, klopt.
Revolutie vanuit Maastricht.
Ja, een revolutionaire kijk op chirurgenwerk. Een bedrijf dat heet iMed. Het zijn twee heren die hebben met een innovatieve digitale hoofdloop het idee dat ze een revolutie teweeg gaan brengen in de chirurgie. Het is dus een soort van digitale twee lenzen waarin ze CAT scans, et cetera, op het vizier kunnen krijgen. In plaats van dat de chirurg dus naar bepaalde schermen moet gaan, ziet hij het allemaal tijdens de operatie. En dat is toch maar weer mooi in Maastricht bedacht.
Dus je hoeft die operatie niet meer te onderbreken, dat is het grote voordeel.
Precies.
Ja. Je spreekt zo uit als een digitale hoofdloop, alsof we allemaal weten wat dat betekent. Maar dat is dus het hele nieuwe eraan.
Ja.
En ze zijn met z'n tweeën, las ik ook nog.
Ja,
ja dat moet dan toch ook nog wel fors groeien, neem ik aan. Ja. Om dat ook wereldwijd uit te kunnen rollen, zijn ze dat van plan?
Ja, het zijn ze zeker van plan. Dat is het mooie. In Maastricht hebben we de Brightlands Health Campus. En daar zit eigenlijk heel veel start-up vermogen. En ook investeerders die helpen om die start-ups met dit soort innovatieve ideeën op weg te helpen.
Ik vind het ook op een bepaalde manier logisch dat je het erover hebt. En je zegt, dat komt dan toch maar weer mooi uit Maastricht. Ja. Zit er nog een diepere gedachte achter dat jullie vaak worden vergeten en alleen het nieuws halen als er een universiteit gehackt wordt? Of wat, ja, waarom wil je dat ook zo als ambassadeur van Maastricht of Limburg benadrukken?
Ja, nou, veel mensen denken aan Maastricht. Oh, lekker een weekendje weg. Gezelligheid. En dat is er ook allemaal. Maar er gebeurt ook heel veel op het gebied van innovatie. Denk ook aan DSM bijvoorbeeld. Denk aan de Brightlist campussen. Denk aan de universiteit. Dus er gebeurt heel veel. En dat is toch mooi om dan dit ook weer even te laten benoemen.
En er gebeurt heel veel en het wordt tegelijkertijd wel eens vergeten. Begrijp ik, anders hoef je dit niet te benadrukken.
Nou, het is mooi om het een keer uit te lichten.
Mooi. Wat is jouw nieuws?
Wat mij weer opviel in de kranten vanochtend was natuurlijk toch ook het hele gebeuren rondom het vuurwerk met Oud en Nieuw. Afgezien van alles wat er ontstaat, bijvoorbeeld ouderen die het eng vinden om de weg op te gaan. De enorme rotzooi die ontstaat. Ik woon midden in Amsterdam. Nou, het was echt niet normaal wat er de lucht in ging. En de zooi op de weg de volgende dag. Maar wat mij het meest opviel en ook ontzettend irriteert is de manier waarop er met de hulpverlening om wordt gegaan. Het is toch niet normaal dat wij in Nederland het gewoon vinden dat als er uitgerukt wordt door politie, brandweer, ambulance, et cetera, dat we dan, omdat we zelf geëmotioneerd zijn door wat van reden dan ook, hun gaan bekogelen met vuurwerk. Ik vind het echt ziekelijk en ik vind ook echt dat er iets moet gebeuren.
Ja, het treurige is natuurlijk dat we dit verhaal kennen van vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor.
Maar er gebeurt niks.
Maar niemand vindt het echt normaal, want anders is er ook geen maatschappelijke discussie, toch?
Nee, we vinden het allemaal niet normaal. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er met degene die dat veroorzaken? De daders. Ik zie geen straffen langskomen voor dat soort mensen.
Nee. En die zouden er wel moeten komen? En heb je dan ook het probleem opgelost, of niet?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat het echt niet meer kan en dat ik vind dat iemand moet gaan ingrijpen.
Nou, maar vind je dat er een bepaald punt bereikt is? Want ja, misschien herhaal ik mijn vraag, maar we vinden toch al heel lang dat dit eigenlijk niet meer kan?
Ja. Ik vind echt dat er nu een jaar is waarop de politiek moet zeggen, dit zijn de maatregelen die we gaan nemen en we gaan ze ook uitvoeren. Ook luister naar Erik Akerboom, hè, grote baas van de politie, die zegt, het kan zo niet meer. Maar wat moet er gebeuren om ingrijpen te garanderen?
Ja, je kunt ook vuurwerk verbieden.
Ja, nou ja, dat is een discussie die natuurlijk ook uitgebreid besproken
wordt. Nou, twee discussies door elkaar lopen, maar misschien wel de oplossing voor dit probleem.
Nou ja, GroenLinks en Partij van de Dieren zijn nu voorstander om het inderdaad helemaal te verbieden. Het consumentenvuurwerk in ieder geval. En zijn fan van grote vuurwerkevenementen in de stad. Het argument van de VVD dat een traditie dan verloren gaat, begrijp ik ook wel. Dus het is heel moeilijk om daar een keuze in te maken. Aan de andere kant, als je zegt, al het vuurwerk is illegaal, dan is het voor politie in ieder geval duidelijk om wanneer ze wel en wanneer ze niet kunnen optreden.
Ja, eens.
Het is overigens ook zo dat die discussie allemaal wel hoger oploopt. Maar tegelijkertijd is er meer dan ooit vuurwerk verkocht. Ook dit jaar weer.
74 miljoen ging er de lucht in een paar uur.
Bizar.
Ja, en de helft daarvan is voor rekening van Stan Westerterp, toch?
Absoluut. Nou, mijn buurman heeft meer gedaan dit jaar, Thomas.
Maar het klinkt toch alsof jij ook niet helemaal onbetuigd bent geweest in dit verhaal, of... Ben je geen
vuurwerkliefhebber? Nee, ik ben zelf wel. Vroeger vond ik het inderdaad leuk, maar heel eerlijk gezegd ben ik het wel eens met de discussie dat het maar eens afgelopen moet zijn met al die neveneffecten die daardoor plaatsvinden. En dat we maar gewoon eens een keer wat harder moeten gaan ingrijpen. En dat betekent dan misschien inderdaad niet meer persoonlijk vuurwerk afsteken, maar ergens centraal met z'n allen naar een prachtig vuurwerkshow gaan kijken of iets dergelijks.
Waarom niet?
Waarom niet? Nou ja, die discussie voeren we volgend jaar weer. Dan gaan we denk ik naar mooie cijfers. Hè. We hebben het toch over de periode die net achter ons ligt. Kerst en Oud en Nieuw. Nou, dat weten ze bij Sligo ook. Dan moeten ze pieken. Hebben ze het al in cijfers kunnen vertalen?
Ja, dat was wel het mooie. Die kwamen vandaag meteen met cijfers, Thomas. Inderdaad, Sligo is natuurlijk bij uitstek een firma die het van het vierde kwartaal van het jaar moet hebben. Hè. Dan worden de kerstpakketten verkocht en dan wordt er alles ingekocht voor de feestdagen. En inderdaad, ze hebben het toch uitzonderlijk goed gedaan in Nederland. Een omzet van bijna 600 miljoen. En dat was een stijging van autonoom meer dan 5% in Nederland. Dan moet ik zeggen dat België, waar ze ook actief zijn, wel een stuk kleiner, dat het daar een beetje tegen viel. Maar al met al werd dit nieuws toch wel erg goed ontvangen op de beurs door beleggers. En Sligo wordt zo'n 4% hoger gezet op dit moment. En dat is wel opvallend, want als we dat doortrekken, dan zouden we eigenlijk voorzichtig al kunnen aannemen dat de Nederlanders toch weer meer geld hebben uitgegeven gedurende de feestdagenperiode. Maar goed, we wachten natuurlijk even op cijfers van nog wat concurrenten. Maar vooralsnog ziet dat er goed uit in ieder geval.
Ja, we hebben het net gehad over de stijging van de cao-lonen. En dan de kanttekeningen moeten plaatsen. Ja, er zijn ook heel veel dingen duurder geworden. Consumentenprijzen onder andere. BTW-verhoging wordt vaak genoemd. Moet je dat er ook niet mee rekenen in zo'n omzetgroei? Moet je niet vooral kijken naar het resultaat?
Nou, inderdaad, uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat er onderaan de streep overblijft. Maar bij een groei van meer dan 5% kan je er gevoeglijk wel van uitgaan dat de marge ook zal toenemen. Maar het is absoluut zo dat de kosten natuurlijk toenemen. Aan de andere kant, en dat is meer het bredere macroverhaal, zie je natuurlijk dat de inflatie, de kerninflatie, nog steeds ondermaats is. Even een klein zijstapje natuurlijk dan weer naar de centrale bank. Dat is het, daar is het helemaal om te doen. En daarom zal de centrale bank ook dit jaar weer blijven stimuleren om ervoor te zorgen dat we die inflatie omhoog krijgen. En dat zal echt pas gebeuren wat mij betreft in Europa als we inderdaad wat meer looninflatie gaan krijgen.
Ja, want als je het hebt over de centrale bank, dan doel je nu nog even op Frankfurt, terwijl ik het eigenlijk met jou wil hebben over China. Toch nog eventjes. Ja, Kees de Kort heeft het er ook al over opgewonden.
Ja, ik heb net even met Kees ook mee zitten luisteren. Ik vind het altijd mooi hoe hij dat ziet en hoe hij dat interpreteert. Hij heeft natuurlijk wel er zit een kern van waarheid in. Alleen waar beleggers met name naar kijken, door die roze bril van Kees natuurlijk, is het sentiment dat daaruit voortkomt. En we zien gewoon dat de centrale bank van China inderdaad die versoepelt de eisen voor de lokale banken. En dat betekent gewoon dat ze meer kunnen uitlenen en dus meer ruimte hebben om de economie te stimuleren. En dat is uiteindelijk in ieder geval in sentimentstermen goed nieuws. Daar reageren beleggers op. Bij gebrek aan andere nieuws vandaag, maar we staan toch zo 1,2% hoger in Amsterdam daardoor. En je ziet met name dat financiële waarden en de wat meer cyclische bedrijven, staal en zo, dat reageert daar, ArcelorMittal reageert daar uitstekend op.
Dat snap ik, hè, die sentimenten. Dat wordt centrale bankiers trouwens ook wel eens verweten, dat er vooral geluisterd wordt naar de financiële markt en die moeten lekker rustig blijven en renteverlaging of steunmaatregelen, dat scoort goed. Maar moeten ook beleggers toch niet rekening houden met de langere termijn en de kwetsbaarheden van het stelsel?
Ja, zeker, absoluut. Maar goed, dit is ook natuurlijk een momentopname. En je ziet op lange termijn inderdaad wel dat de leverage, de hefboom in het financiële systeem natuurlijk steeds groter en groter en groter wordt. En daar past gewoon een hoge rente niet bij. Aan de andere kant zou het wel goed zijn als die wat normaliseert. Hè, wat we in vorig jaar hebben gezien met een Duitse staatsrente die onder de -0.5% gaat voor 10 jaar. Ja, dat is natuurlijk wel exceptioneel. Zeker in historisch perspectief. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. En wat dat betreft zou het wel goed zijn als dat wat gaat normaliseren. Maar ik denk dat het een utopie is om te geloven, Thomas, dat we de rente snel zullen gaan, fors zullen zien gaan oplopen. Want daar is de economische groei gewoon te zwak voor. En ook de inflatiecijfers zijn daar te zwak voor. Dus voorlopig zal dat betekenen dat die rente nog wel even laag zal blijven. Ja, en dan krijg je toch, als je vermogen hebt, vanzelf vraagtekens van ja, waar moet ik naartoe om nog wat rendement te kunnen maken? En dat zie je natuurlijk met name op de aandelenmarkten terug. Die ieder goed nieuws aangrijpen om toch weer de koers hoog te zetten.
Je stelde net vast dat er niet zo heel veel nieuws is, maar als ik het allemaal zo bij elkaar raap, dan heb je dus die Chinese maatregelen, dan heb je Trump, die heeft gezegd wanneer hij die deal gaat ondertekenen, 15 januari, dan zijn er cijfers over de eurozone wat betreft de industrie. Dat is toch niet helemaal niks?
Nee, dat klopt. Maar het zijn nog niet echt de grote nieuwsfeiten, hè, waar we normaal op sturen. Is echt beslissingen, met name rentebeslissingen vanuit centrale banken. Of inderdaad, 2020 wordt natuurlijk het verkiezingsjaar in Amerika. Nou, dat zal later dit jaar echt een thema gaan worden. Dus wat dat betreft hebben we een hele goede start. De eerste handelsdag van het jaar. Laten we ervan uitgaan dat dit nog niet het einde is in ieder geval. En dat we echt nog wel genoeg uitdagingen gaan krijgen voor dit jaar. En dat de verwachting ook niet is dat het meteen hetzelfde zal zijn als 2019. Want dat was natuurlijk een exceptioneel goed beleggingsjaar.
Tot slot nog even kort, want je zegt een goede start. Tegelijkertijd zijn die cijfers over de eurozone en de industrie zijn niet overwegend positief. Alleen de Franse industrie was nog groeiende.
Ja, dat klopt. Van de andere kant is de industrie natuurlijk een klein onderdeel van de grotere economie. Hè. Met name de dienstensector is toch ook in Europa een veelvoud geworden van de industrie en belangrijk. Vorig jaar hebben we natuurlijk inderdaad gezien dat met name Duitsland het ontzettend moeilijk had, de auto-industrie. Dat had natuurlijk alles weer te maken met die handelsdeal. Nou ja, je zegt net zelf al, Trump heeft aangekondigd dat fase 1 op 15 januari ondertekend zal worden. Maar het is pas fase 1, waarin ze relatief vriendelijk voor elkaar zijn. Het gaat natuurlijk om de trend dat ze toch met elkaar om tafel zitten. En ik vermoed wel dat je die cijfers along the way dit jaar wat zal zien gaan verbeteren op basis daarvan in Europa. Maar zoals gezegd, we zijn er ook nog niet, want het zou ook zomaar kunnen zijn dat Trump dit jaar nog eens een keer ruzie gaat zoeken verder met Europa, om ook zijn woorden daar kracht bij te zetten. Ook in het kader van het herverkozen worden natuurlijk later dit jaar. Dus nogmaals, er zijn ook nog echt nog wel wat wolkjes aan de horizon.
Stan Westerter van Bond Capital Partners, dankjewel. En tot volgende week hopelijk. Wij praten zo meteen verder met Camille Oostwegel junior.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Camille Oostwegel junior mag zich sinds 1 januari, dat is gisteren, officieel algemeen directeur van de Zuid-Limburgse hotelgroep Oostwegel Collection noemen. Hij is de gast. Welkom.
Dankjewel.
En je zei net tegen mij in de reclame, dat junior, daar gaan we wel mee stoppen. Maar er is toch ook een senior?
Ja, klopt. Maar het was altijd Camille Oostwegel is mijn vader. En Camille junior, dat ben ik. Maar het is toch een beetje gek als je nu eigenaar en algemeen directeur bent, dat er dan nog steeds junior achter de naam staat. Dus mijn vader wordt senior en ik word Camille Oostwegel.
Nou, en we beginnen nu, op dit moment. En je zegt het al, je functie is veranderd sinds gisteren.
Ja.
Ben je met een ander gevoel wakker geworden?
Nee. Het is heel geleidelijk gegaan allemaal, die overdracht van het familiebedrijf. En we hebben het goed voorbereid en je wordt wakker. En je eerste werkdag is eigenlijk vandaag. Hè? En dan mag ik meteen bij jou te gast zijn. Ja, dus dat is,
mooier dan dit wordt prachtig. Het niet. Ik hoop niet dat dit uiteindelijk het hoogtepunt van je carrière blijkt te zijn. Dat zou een beetje jammer zijn. En je zegt het is een heel geleidelijke overgang geweest. Hè? We hebben het goed voorbereid allemaal.
Ja.
Maar je bent ook weer niet vanaf de luiers voorbereid om dit te gaan doen. Of toch wel?
Nou, ik ben bijna letterlijk in het restaurant geboren. En ik heb mijn hele leven natuurlijk wel in en rondom de hotels meegewerkt, meegerend. Maar goed, dan is ook altijd nog maar de vraag, vind je het leuk en kan je het uiteindelijk ook? En gelukkig mocht ik naar de hotelschool en heb ik werkervaring kunnen opdoen. En zijn we tot de conclusie gekomen dat het een mooie toekomstdroom is die in vervulling gaat voor, denk ik, ook voor mijn ouders, maar ook voor mij.
Ja, als je zegt, ik mocht gelukkig naar de hotelschool en je bent eigenlijk toch van een kind af aan betrokken bij dat hotel.
Ja.
Dan is natuurlijk de vraag, wat was nou je eigen idee en wat was het idee van je ouders? Hè? Want je moeder heeft ook wel eens in een interview gezegd, door die naam te kiezen als we hem gekozen hebben, hoeven we in ieder geval de naam niet te veranderen. Wat vervolgens wel gebeurd is, maar toch.
Nee, dat klopt wel. Hè. Maar dat was, toen ik geboren werd, toen hadden mijn ouders twee bedrijven. En toen zei mijn moeder, noemen hem ook Camille. En toen zei mijn vader, nee, dat is een beetje gek en dat hoeft niet, een beetje zelfverheerlijking. Maar toen zei ze, maar als hij later een bedrijf wil werken, dan hoeven we in ieder geval de naam niet te veranderen. Een beetje gekscherend natuurlijk. Goed.
Waarom heb je het wel gedaan eigenlijk? Want de collection, die hoort er nu natuurlijk bij als onderdeel van de naam. Waarom is dat dan nodig?
Nou, voorheen heet het bedrijf Camille Oostwegel Chateau Hotels en Restaurants. Nou, leg dat maar eens uit.
Bent u daar nog? Ja.
Of neemt u de telefoon maar eens op. En ook omdat er steeds meer internationale gasten naar ons bedrijf komen, vonden we dat we die bedrijfsnaam wat meer op de toekomst geënt moesten maken. En ook de naam klopte toen ook niet meer. Want inmiddels hadden we ook het Kruisheerhotel geopend. En dat is geen Chateau Hotel of Restaurant. Dus we hebben gekozen voor Oostwegel Collection. Dat straalt kwaliteit uit en betekent ook dat het een soort voor portfolio is van meerdere bedrijven bij elkaar.
Heeft dat ook te maken met je plannen voor de komende jaren? Ik zag het eerste huis wat ook te huur was via jullie op de website staan.
Ja, dat is
jouw ouderlijk huis volgens mij.
Ja, klopt. Dat is een primeur inderdaad. We hebben een nieuw label gelanceerd. Dus dat is mooi dat we dat vandaag mogen meedelen. Villas and Residences, curated by Oostwegel Collection. En we gaan proberen om mooie, luxe woonhuizen te verhuren aan onze cliëntelen. Dus zonder hotelservice. Eigenlijk een short stay, bij wijze van spreken. Als je zegt, ik ga een weekendje naar Limburg, maar ik heb geen behoefte aan hotelfaciliteiten, maar ik ga met mijn gezin in een mooi huis zitten. Dan kan je dat nu ook via ons boeken.
Ja, ik zag het inderdaad staan. Ja. En verdere plannen voor de komende jaren? Om die collectie verder dan body te gaan geven?
Ja, een collectie is nooit compleet.
Je begint meteen te stralen, dus volgens mij heb je meer plannen dan dit.
Nou, een collectie is nooit compleet. Hè, maar de prioriteit voor mij ligt nu om het huidige bedrijf beter te maken. We hebben een aantal punten waarvan we denken, daar kunnen we echt nog stappen maken. Dat gaan we doen. Kijk, ons bedrijfsmodel.
Denkt je vader dat eigenlijk ook? Want beter maken, dat klinkt ook alsof er toch wel iets is blijven liggen bijvoorbeeld.
Je ziet dat de ontwikkeling in IT bijvoorbeeld, dat gaat heel snel. En
dat moet je niet aan senioren overlaten.
Nee, maar we hebben op zich wel gekozen nu komend jaar om een aantal IT-systemen te gaan veranderen, om mee te gaan en om straks ook waar we naartoe willen. Eigenlijk een organisatie waarbij de processen relatief geautomatiseerd zijn, zodat de medewerkers zich alleen maar met de gast bezig hoeven te houden en niet met allerlei administratieve processen, bij wijze van spreken. Dus dat is wel iets dat gaan we echt wel aanpakken volgend jaar. Maar uitbreiding, kijk, ons bedrijfsmodel is, wij zijn 100% eigenaar van het vastgoed en ook van de exploitatie. Dat is natuurlijk geen model voor snelle groei. Maar je bent wel baas in eigen huis. En nou goed, als er een keer een kans voorbij komt, wie weet. Maar ik heb niet de ambitie om over bijvoorbeeld 5 jaar 5 hotels erbij te hebben. Dat is niet zoals doelstelling die misschien een beursgenoteerd bedrijf wel moet hebben. Dat, heb
maar
ik
door
niet.
Die naam te veranderen heb je ook wat meer vrijheid om de randen van je vakgebied of je branche op te zoeken. Heb je het ook wel zo bewust gedaan?
Ja,
je gaat natuurlijk geen kunst verzamelen, maar toch dat je niet meer helemaal vast zit aan per se hotels of chateaus, maar dat er ook iets anders bij kan komen.
Ja, nou bijvoorbeeld dit, villas and residences. Ja,
maar daar blijf je wel bij. Of ga je nog meer verkennend te werk?
Nee, kijk, uiteindelijk is onze core business is wel gastvrijheid. En dat, ja. Dat zullen we altijd blijven doen. We maken ook wijn, dus dat is een mooie zijstap natuurlijk. Daar blijft mijn vader zich ook mee bezighouden nu na zijn pensioen. Dus dat is op zich wel heel erg leuk. Maar nee.
Is je vader wel met pensioen? Ik kwam in interviews dingen tegen als wij met een familiestatuut en hij is ook al gezinspeeld op een gouden aandeel.
Ja,
ja, tot zover het pensioen van je vader.
Nou, het gouden aandeel, dat hebben we eigenlijk niet gedaan. Kijk, in zo'n overnameperiode, er komen heel veel scenario's voorbij. En we zijn ook lid van Familiebedrijf Nederland. En daar kan je ook met, zeg maar, soortgelijke sparren over dit soort situaties. En dat is ooit een keer genoemd, maar uiteindelijk heeft mijn vader geen gouden aandeel gekregen. Dus
maar wat heeft hij wel? Want het is natuurlijk een illusie om te denken, en misschien ook helemaal niet wenselijk, dat zijn rol is uitgespeeld. Is hij lid van de Raad van Commissarissen?
Ja, hij wordt lid van de Raad van Commissarissen. Niet als voorzitter, maar gewoon als lid. En hij blijft zich bezighouden met het groen onderhoud. Dus de tuinmannen aansturen. We hebben 20 hectare, laten we zeggen, groen om onze huizen heen. En dat vindt mijn vader hartstikke leuk. En we gaan nog meer wijn verbouwen. Dus ook met de wijngaarden, de groentetuinen. Daar zal hij zich actief mee bezighouden.
Jullie hebben er wel serieus over nagedacht. Want zo'n familiestatuut, dat is ook wel een paar keer benadrukt. Hè. We willen dat het goed loopt. En niet alleen voor deze generatie, ook voor de volgende generatie. Maar waren jullie eigenlijk bang voor dan? Of heb je het vaak zien misgaan?
Nou, we waren nergens bang voor. Maar we hadden de kans om het nu meteen vanaf het begin goed te regelen. Het bedrijf gaat nu van de eerste naar de tweede generatie. En nu heb je de kans om meteen al de kaders te stellen. En dat voorkomt bij een derde, vierde, vijfde generatie dat er eventueel strubbelingen ontstaan. En dat willen we voorkomen. Dus daar begint het familiestatuut ook mee. Eigenlijk dat de continuïteit van het bedrijf staat altijd op nummer 1.
Ja, dat las ik ook, dat jullie missie is, hè? Het bedrijf in stand houden en de continuïteit waarborgen. Wat mij nog wel intrigeerde was het feit dat je een stuk van je opleiding in Amerika hebt gedaan. Toentertijd Starwood Hotels. Ja, en daar heb je volgens mij ook je vrouw leren kennen.
Ik heb mijn vrouw leren kennen in Nederland, maar ze is wel Amerikaanse, dat klopt, ja. Ja.
En ik vroeg me af, er waren twee dingen eigenlijk. In Amerika is er een punt geweest dat jij natuurlijk een beslissing moest nemen. Blijf ik hier? Ga ik hier verder? Of kom ik terug en doe ik wat je nu gaat doen?
Ja.
En mijn tweede vraag daarvan is, zijn er invloeden uit Amerika die je meegebracht hebt naar Amerika? Of naar Nederland, toen je besloot terug te komen?
Ja, absoluut. Een goede vraag. Ik heb altijd gezegd, ik wil zo lang mogelijk buiten het bedrijf werken. Want als je eenmaal terugkomt, ja, dan ga je ook nooit meer weg. Dus ik heb eigenlijk een keuze gemaakt om bij Starwood een management traineeship te gaan doen na mijn opleiding. Eerst in Madrid en daarna in New York. En New York was een corporate baan, dus echt op een hoofdkantoor. Mm-hmm. Dat had ik nog nooit gedaan. Dus plotseling kom je in zo'n corporate omgeving met corporate politics. Nou, je kent het wel. En daar heb ik heel veel geleerd. En die dynamiek in zo'n stad is natuurlijk fantastisch. Wat je daar leert is echt vooruitdenken. Dus je moet op een gegeven moment iets bedenken, een plan. En dan anderhalf jaar later wordt dat dan uitgerold in 300 hotels wereldwijd. Ja, dat was toch wel heel gaaf. En dat stukje bewustwording, wat brandmanagement, want dat was mijn rol, wat dat voor een belang is eigenlijk voor een professioneel bedrijf. Ja, dat had ik niet geweten als ik daar niet gewerkt had. Dus dat was wel, vond dat heel interessant. Maar op een gegeven moment komt dan aan dat punt, wanneer ga je dan terug naar Nederland? Dat was begin 2015. Toen kregen wij de goedkeuring om het Sint-Gerlach-paviljoen en bij Château Sint-Gerlach te gaan bouwen. Nieuwbouw, multifunctioneel conferentiepaviljoen. Ontworpen door Francine Hoebe, Limburgse architecte.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dan is dit wel het moment om terug te verhuizen naar Nederland. Om zo'n project aan de hand van je vader te doorlopen van niks naar iets. Dat heeft hij natuurlijk al veel vaker gedaan. En dat was zeer waardevol. Ik moet je wel bekennen, ik ging mijn ontslag indienen. Ik ben wel echt 3 keer langs het kantoor van mijn toenmalige baas gelopen. Want het was echt wel with a heavy heart, zoals dat dan zeiden. Want ik heb daar echt een hele mooie tijd gehad. En,
we moeten toch nu in de arbeidsrechtelijke sfeer terechtkomen. Oh, even over de wet arbeidsmarkt in balans hebben. Die is namelijk sinds gisteren ook van kracht. Ondanks de brandbrief die je hebt gestuurd aan premier Rutte, waarin je uitlegt hoeveel het jullie kost. Jullie werken in de horeca met ook voor een deel flexwerkers, oproepkrachten.
Ja.
752.000 euro had je uitgerekend in dat sommetje. Geldt misschien ook wel voor btw en energiebelasting.
Ja, precies.
Waarom nekt die wet arbeidsmarkt in balans jullie zo?
Nou, nekken is een zwaar woord, maar het gaat ons 125.000 euro extra kosten dit jaar bij een gelijkblijvend aantal medewerkers. Dus dat is een behoorlijk bedrag voor een horecabedrijf. En de medewerkers krijgen er niks voor terug. Wij als bedrijf direct ook niet iets. Althans, niet toen ik de brief schreef.
Nou, ze krijgen er niks voor terug. Misschien ook omdat jullie niet beslissen om hen een vast contract aan te bieden. Want dat is de drijfveer achter die wet.
Ja.
Het moet aantrekkelijker worden om mensen op een langere basis aan een bedrijf te binden.
Ja.
Nee, daar kunnen jullie toch voor kiezen?
Dat klopt. Dat doen we ook. Als dat mogelijk is. Maar er zijn ook studenten die zeggen bijvoorbeeld, ik heb geen contract voor onbepaalde tijd. Daar zit ik niet op te wachten. Want ik ben hier maar een jaar of twee. En ik wil gewoon werken als ik wil werken. En die hechten daar niet zoveel waarde aan. Dus het is ook echt, ik begrijp het belang wel voor de wet. Met name voor wat mensen die wat ouder zijn, niet meer studeren, zekerheid bieden. Dat is ook prima. Maar in onze pool zijn er zoveel studenten die meewerken. En dat is gewoon een andere soort van mix van medewerkers dan misschien in een ander soort bedrijf.
Misschien is het te sterk uitgedrukt om te zeggen dat jullie nekt. Maar in die brief staat de passage dat jullie omzet stijgt, maar het resultaat achteruit gaat.
Klopt.
Nou, als dat nou heel vaak, jaar op jaar gaat gebeuren.
Ja, nee, is niet goed.
Is dat niet goed?
Nee, is niet goed.
Nee. Dus wat wil je nou mee zeggen? Staan er banen op de tocht? Staat er groei op de tocht? Of valt het allemaal wel mee?
Nee, er staan geen banen op de tocht. Maar je gaf net aan, 725.000 euro in anderhalf jaar tijd. Puur aan kosten toegevoegd. BTW, energiebelasting, nu de wet arbeidsmarkt in balans. Dat is nogal wat voor een bedrijf als het onze. Dat eigenlijk heel erg gesetteld is in de markt. We kunnen niet zomaar 200 hotelkamers bijbouwen om dit te coveren. Dus,
maar je kunt het wel doorrekenen voor een deel. Nee, je hebt net gezien, die CO-lonen gaan omhoog.
Ja, ook dat. Ja, dat klopt.
Nee, maar ook, voor de horeca ook, maar ook voor de mensen die bij jullie komen. Ja. Die begrijpen misschien ook wel dat dingen duurder worden.
Ja, maar wij zitten toch in een markt waarin we zijn niet de goedkoopste en ook niet de duurste. Maar om zomaar bijvoorbeeld die btw-verhoging 3% overal op te zetten, dat is ook niet, vinden wij ook niet fatsoenlijk.
Ja, maar goed, het moet uit de lengte of de breedte komen. Klopt. Jullie nemen het dan nu dus voor eigen rekening en nemen dus daarmee ook voor lief dat het resultaat onder druk komt te staan.
Nou ja, goed, we proberen wel altijd goed te kijken naar ons prijsbeleid. We hebben daar ook iemand echt op zitten die daar met name voor de hotelkamers goed naar kijkt. Het is een uitdaging, absoluut.
Ja, maar wat is je voorlopige antwoord? Dus je accepteert nu dus dat je mee geconfronteerd wordt. En je kunt het dus niet doorrekenen aan je klant.
Nou, sommige dingen, daar kan je wel de prijs op verhogen. Maar je kan niet alles één op één doorberekenen. Het moet met name uit grotere volumes komen. Dus daar zit ons commercieel team goed op.
Camille, wat ik me nog even afvroeg voor die hele wet. Wat is jouw grootste, natuurlijk financieel heeft het voor jou grote gevolgen, voor jouw bedrijven. Mm. Maar de groep mensen waaruit je kan putten, waar je beroep op kan doen, blijft die hetzelfde? Of denk je dat er ook bepaalde mensen gaan wegvallen door deze wet? Of maakt dat niks uit?
Nee hoor, nee, dat zie ik niet zo.
Dus het is puur invloed op je bedrijfsresultaat?
Ja, absoluut. Absoluut.
Nou, welkom.
Wat ook invloed heeft op dit programma, dat is het feit dat er nu 3 dilemma's op jou worden afgevuurd.
Okay.
Je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Oostwegel Collection blijft in Limburg. Of een mooie aanbieding uit Amsterdam. Dat slaat niet per definitie af.
Slaat niet per definitie af.
De overheid zou veel meer moeten doen aan de spreiding van toerisme in ons land. Of dat lost de sector zelf wel op?
Lost de sector zelf op.
Het is tijd dat Maastricht-Aken Airport ten volle benut wordt. Of het toerisme in de regio redt het ook zonder volwaardig vliegveld wel. Zometeen het antwoord op die vraag.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is Camille Oostwegel, kersvers directeur van Oostwegel Collection, met nog 1 dilemma voor de boeg. Het is tijd dat Maastricht-Aken Airport ten volle benut wordt. Of het toerisme in de regio redt zich ook wel zonder een volwaardig vliegveld?
Nou, we redden ons al jaren zonder volwaardig vliegveld. Het zou wel ontzettend helpen.
De nuance is al ingetreden. Dus toch uiteindelijk liever wel een ten volle benut vliegveld. Het kan veranderen, overigens, want de provincie is nu degene die verantwoordelijk is op dit moment voor de exploitatie.
Dat klopt, ja.
Verwacht je daar iets van?
Ja, absoluut. Wij verwachten dat er hopelijk binnenkort een lijnvlucht wordt aangekondigd met een grotere hub in Europa, zodat Maastricht weer verbonden is met de wereld. Ik heb zelf ooit die ervaring gehad in 2007. Toen ging ik op stage naar Washington DC. En toen kon ik in Maastricht instappen op de KLM Cityhopper naar Amsterdam en zo door. Nou goed, of die vlucht naar Amsterdam, qua duurzaamheid is dat natuurlijk niet optimaal. Maar stel je voor, je bent verbonden met Frankfurt of Londen. Ja, dan ben je verbonden met de wereld. Dus daar zouden wij als toeristische sector zeer zeker profijt van hebben.
Maar je hebt in het verleden wel eens aangegeven, het eerste wat een internationale toerist wil weten is, hoe kom ik daar? Ja. En in het verlengde daarvan wellicht ook weer, hoe kom ik er vandaan?
Dat klopt.
Wat is jouw antwoord op de Amerikaan die denkt, ja, Maastricht, daar is wel het een en ander te beleven. Hoe moet hij het aanpakken?
Ja, als je alleen naar Maastricht zou willen komen, of als eerste naar Maastricht, dan hebben we Düsseldorf, Brussel, op een uur rijden. Dus dat is op zich heel dichtbij.
Over en voor de meeste mensen in een internationale context valt het reuze mee.
Ja, maar leg het een internationale gast maar eens uit. U moet naar Maastricht, maar dan moet u eigenlijk naar het buitenland, naar Duitsland moet u dan vliegen. Of u moet naar België vliegen en dan halen we u op. En dan, dat is in de mindset heel anders. Hoor.
Hey, Camille, hoe is de treinverbinding van Maastricht naar Frankfurt en naar Londen?
Oh, dat is verschrikkelijk.
Dat is toch erg?
Ja, maar dat
als
is
je
het
kijkt naar een korte vlucht, wat jij net zegt. Ja. En met een cityhopper van Maastricht naar Amsterdam, wat echt niet zou mogen eigenlijk.
Nee.
Dan moet er in ieder geval een goede treinverbinding zijn.
Nou ja, ter illustratie, mijn vrouw heeft een tijd in Brussel gewerkt. Om van de trein, of met de trein van Maastricht naar Brussel te gaan, dat duurde soms wel 2 uur. Ja, dat kan toch niet? Dat is 100 kilometer.
Ja.
Dus dat is ontzettend slecht geregeld. Dus daar zouden we echt iets aan hebben. De infrastructuur, goed verbinden met de landen om ons heen. Ja, dan maakt het een grote stap.
Maar geluk bij een ongeluk dat dat Songfestival aan de neus van Maastricht voorbij gegaan is.
Nou, met de TFAF kunnen jullie het ook aan, toch?
Ja,
dan komen
precies
ze ook uit de hele wereld.
Maar de eigenaren van de TFAF, die zuchten hier natuurlijk ook al jaren over. Van, doe er nou eens wat aan. Nee, ik kom op het Eurovisie Songfestival, omdat op Oudejaarsdag was de directeur van Ahoy hier. Mm-hmm. Ja, die zijn nog altijd helemaal in de opperste sferen. Met blijdschap. Hè. Dit gaat ontzettend veel betekenen voor Ahoy, maar ook voor de stad. En in het verlengde daarvan ook voor Nederland. Maar het gaat dus niet heel veel betekenen voor Maastricht. Is het een bittere pil?
Nou, ik vind het wel heel jammer. Het had Maastricht echt wel op de wereldkaart gezet. En Maastricht is toch een stukje minder bekend misschien dan Rotterdam. Dus het zal ons geen windeieren gelegd hebben. Maar goed, you win some, you lose some. Er komt vast weer een andere mooie kans voorbij.
Over winnen en verliezen gesproken, we moeten toch nog even het dossier sluiten. Want er liggen 2 brieven voor jouw neus. We hadden het net over de wet arbeidsmarkt in balans. Je hebt een brief geschreven aan premier Rutte.
Ja.
Ja, in de hoop, misschien zelfs wel in de verwachting, ik weet niet met welke gedachte je die brief schreef, dat je iets terug zou horen.
Ja.
En?
Ja, we hebben iets teruggehoord.
Nou.
Een hele nette brief van de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Om te bedanken voor mijn schrijven. En dat het is doorgestuurd naar het ministerie van Sociale Zaken. En daar hebben wij ook reactie gekregen. Het heeft zich ook wel een beetje gekruist. Want toen ik die brief schreef, toen was de nieuwe horeca-CO nog niet bekend. Dus een aantal dingen moeten we wel nuanceren. Toen ik die brief schreef, moesten we mensen 4 dagen van tevoren werk garanderen. Dat is nu teruggebracht naar 24 uur. Dus er zijn wel wat dingen gebeurd. Subsidie voor duurzame inzetbaarheid. Toen ik die brief schreef, toen was dat nog niet bekend. Maar er komt de slim-subsidie. Dus er is wel wat beweging. Het zal niet door mijn brief komen, hoor.
Ik heb hem net heel even van jou mogen scannen. Maar er is toch ook een beetje bedankt voor de inspanning. We waarderen dat u meewerkt, maar we hebben twijfels bij de sommetjes die u maakt. Wordt er dan echt serieus op ingegaan of niet?
Ja, serieus. De aanhef is geacht, mevrouw Oostwegel.
Ik ben heel blij dat het ook een keer bij jou gebeurt. Want de keren dat ik een brief krijg met geachte heer is regelmatig.
Tja, goed. Een beetje inlevingsvermogen vanuit de andere kant zou dat verhelpen wellicht. Maar ze geven inderdaad aan dat ze niet weten waar de rekensom op gebaseerd is. En dat we wellicht advies kunnen inwinnen bij een jurist of iets dergelijks. Om het aantal zaken te belichten. Maar goed. Nou ja, goed. Het is in ieder geval op het vizier. En niet alleen bij mij, maar ook bij meerdere ondernemers. Veel steun gehad met betrekking tot deze brief. En nou ja, goed. Af en toe moet je ook als ondernemer van je laten horen. Ja,
dan nog even naar het tweede dilemma. Je bent nu in Amsterdam. Ja. Nou, met de trein is dat trouwens een prima verbinding, hè? Amsterdam-Maastricht. Dus ook Amsterdam, misschien als je heel ver kijkt, staat ook op jouw vizier. We vroegen het in een dilemma-forum, maar... Ja. Het is nu heel duidelijk een bedrijf, Oostlegel Collection, dat zich richt op Limburg, Zuid-Limburg zelf.
Ja, klopt.
Als je kijkt waar, overigens is er natuurlijk in Amsterdam ook het een en ander aan de hand met hotels, stops enzovoort. Ja. En of dat dan wordt nageleefd of niet. Maar kijk je buiten de regio?
Niet specifiek en actief. Maar je krijgt wel vaak een aanbod. En dan moet je je afvragen, ga je erop in. Maar als je naar Amsterdam gaat...
Je krijgt vaak een aanbod, wil je even schetsen hoe dat dan gaat?
Ja, dan krijg je een e-mail van, bent u geïnteresseerd in een mooi kasteel ergens hier en daar? En bent u geïnteresseerd om dat dan over te nemen? Want dat is wat uniek aan ons bedrijf. Alle bedrijven zijn gevestigd in rijksmonumenten. Dat waren allemaal ruïnes en die zijn omgetoverd tot luxe hotels en restaurants. Dus dat vind je ook niet zomaar. En je zal mij dus ook nooit een, ja, laten we zeggen, betonnen toren zien bouwen ergens. Dat past niet bij ons bedrijf. Maar ja, als je naar Amsterdam gaat, dan verandert ook je hele soort van bedrijfsmodel. Want nu hebben we 4 bedrijven in een straal van 25 kilometer. Dus ik kan iedere dag ergens zijn als het moet. Human resources, finance, sales en marketing, dat doen we allemaal samen. Ja, als ik plotseling een hotel open in Amsterdam, dan verlies je die synergie ook. En dan moet je misschien ook naar Utrecht en naar Leeuwarden.
Ja, maar
en dan...
je laat in je antwoord zoveel ruimte. Ja. Dat ik denk, nou ja, 2021, dan sta je hier weer en zeg je, nou, het is gelukt. En dat zou dus denken kunnen. Of misschien 2021 niet, maar... Nee. Je hebt ambities. Je gaf in een eerder interview ook aan. Nou, ik ben wel blij dat het meer is dan 20 hotelkamers. Ja, je gaat ook niet per se alleen maar op de winkel passen. Ook al
nee,
is
zeker niet.
Lange termijn natuurlijk belangrijk. Zeker niet. Gaat hij weer. Dus ja, waar borrelt het dan? Hè? Wanneer kom je op zo'n aanbod eens met een ander antwoord dan nee, want we richten ons nou eenmaal op Zuid-Limburg?
Ja, en hoe belangrijk is Limburg voor je? Want volgens mij zit dat in jullie kern-DNA gewoon.
Ja, het is ook zo. Ja, ik vind het moeilijk. Die ambitie, wat ik al zei, is niet per se meer hotels erbij. Maar ik heb ook geen glazen bol. Dus ik weet ook niet hoe ik hier sta over, laten we zeggen, 30 jaar. Hè, als er misschien dan een volgende generatie is. Maar Limburg is wel...
En er is toch een volgende generatie?
Ja, Spencer, toch?
Ja, klopt. Ja, sinds bijna 10 maanden. Dus dat,
nou, die moet nu al een beetje weten hoe het in elkaar zit, toch?
Nou ja, dat is wel heel snel.
Spencer betekent, las ik ergens, hij die eten en drinken aanbiedt of geeft?
Ja, het komt van het Engelse woord dispenser of provisions. En dat betekent iemand die anderen van eten en drinken voorziet.
Dat zou wel toeval zijn, toch?
Dat is geen toeval, maar met name gewoon een leuke naam. Ik kan nog geen antwoord op geven, eerlijk gezegd. Want ik weet niet welke kansen zich gaan voordoen. Maar zeg nooit nooit. Een collectie is nooit compleet.
Nee. En voor dit jaar toch nog even afsluiten waar we mee begonnen. Dit programma, die cao-lonen. De grootste stijging heeft zich voorgedaan in jouw branche, in de horeca.
Klopt.
Was dat ook echt dringend nodig? Was het achterstallig onderhoud?
Nou, ik vind het heel goed, want het zorgt natuurlijk dat de branche aantrekkelijker wordt om in te gaan werken. Toch staat de horeca bij mensen buiten de horeca wel bekend als een tak die wat minder betaalt wellicht. Nou goed, het feit dat er nu gecommuniceerd wordt dat die horeca-CO behoorlijk is aangepast, is denk ik voor de bedrijfstak heel erg goed.
Maar het moet ook echt, als je met Oud en Nieuw in Amsterdam kijkt waar je nog kon eten, en je vroeg waarom restaurants gesloten waren, kreeg je als antwoord heel vaak, we hebben geen personeel wat wil werken vanavond. Er is gewoon niemand.
Maar dat is ook een beetje attitude. Willen mensen niet werken, of hebben ze de mensen niet om te werken?
Er is ongetwijfeld verschil tussen Amsterdam en Limburg. Daar ben ik van overtuigd.
Maar wat zou jouw antwoord zijn? Want dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. Hebben de mensen niet, of willen de mensen niet werken?
Ja, dat durf ik niet te zeggen.
Herken jij het probleem?
Niet dat mensen niet willen werken. De feestdagen zijn juist hele leuke dagen om bij ons te gast te zijn. Maar ook om te werken. Er heerst een hele leuke sfeer. Ik heb het zelf heel vaak meegemaakt. En onze medewerkers ervaren dat ook zo. Dus.
Tot slot, de laatste vraag aan mijn eerste gast iedere dag. Wat was de belangrijkste beslissing uit je carrière? Wat was echt een kantelpunt of heeft iets in beweging gezet? Ja. Mag zakelijk zijn of privé?
Nou, ik denk nadat ik mijn master heb afgerond aan de Erasmus Universiteit, toen twijfelde ik, ga ik helemaal buiten de bedrijfstak of blijf ik in de horeca? En ik heb er toen voor gekozen om toch voor een internationaal hotelbedrijf te gaan werken. Nou, en dat heeft gewoon heel veel gebracht, heel veel geleerd. Dus ik ben blij dat ik toch die keuze gemaakt heb om in de horeca te blijven en niet
in de uitstap
te doen.
Hoe serieus was de overweging om het radicaal anders te doen?
Nou ja, ik dacht, zal ik een traineeship gaan doen bij KLM of KPMG bijvoorbeeld. Om gewoon een hele andere visie te creëren op strategie en bedrijfsvoering. Maar die heb ik ook geleerd bij toentertijd Starwood Hotels. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik uiteindelijk die keuze gemaakt heb.
Dankjewel voor je komst, Camiel Oostwegel, directeur van Oostwegel Collection.
Dank jullie wel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Putten. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De voorspellingen vliegen je deze dagen om de oren, maar er zijn er maar weinig die het zo serieus aanpakken als Maarten de Kok. Met zijn bedrijf Trendmark analyseert hij wat hij zelf het zwarte goud van Google noemt. Data dus. En hij is de gast. Welkom.
Dank je.
Mijn zakenpartner is er gelukkig ook altijd nog, Marlies Moor. En hier staat naast mij geen Trendwatcher. Dat is belangrijk om te benadrukken. Wat is het verschil?
Trendwatcher is iemand die uiteindelijk heel erg zeker gaat zijn van zijn toekomstvoorspellingen. En mijn data is wat ik uiteindelijk noem nowcasting. En ik kan precies vertellen wat er op dit moment aan de hand is en hoe belangrijk die trends zijn. De mensen die uiteindelijk mijn materiaal lezen kunnen dan hun eigen conclusies daaruit trekken.
Omdat je jezelf er niet aan durft te branden?
Jawel, ik ga hier straks een paar onderwerpen samen met jullie bespreken waar ik dat zeker ga doen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mijn klanten hun data zelf gaan leren gebruiken en dat interpreteren.
Wat krijgen die klanten van jou? Bundeltjes data?
Nee, ik ga samen met ze zitten en dan bepalen we wat belangrijk is voor hun sector en welke bedrijven, producten en aspecten in hun sector van belang zijn. En dan kan ik duiden wat daar de trends van zijn. Dus ik werk altijd heel erg samen met die klant.
Maar laten we zo'n trend erbij pakken. Bijvoorbeeld veganistisch eten of vegetarisch eten voor de wat mildere variant. Er zijn er mensen die googelen op Beyond Meat, zo'n vleesvervanger. Of die googelen op vegetarische slager. En wat doe jij daar dan mee?
Klopt. Nou, dan proberen we de lijst van producten die daarmee te maken hebben zo groot mogelijk te maken. Want het gaat er uiteindelijk om alles in context te zetten van elkaar. En dan kijken we wat die Google zoekdata oplevert. En dan zie je inderdaad dat Beyond Meat in 2019 een van de meeste producten is die het sterkst is gestegen in termen van aandacht. En nou ja, dat kan ik me wel voorstellen, want ze zijn heel erg lekker.
Nu wordt het toch persoonlijk. Maar Beyond Meat heeft natuurlijk ook een spectaculair jaar achter de rug met een beursgang en er is financieel veel over te doen geweest. Maar zegt zo'n zoekresultaat ook iets over of mensen ze collectief gekocht hebben of de populariteit van vleesvervangers in het algemeen?
Dat de link tussen zoekdata en laten we zeggen het daadwerkelijke wereld, real world statistics, die is vaak direct, maar soms ook indirect te leggen. Een goed voorbeeld van een directe link is bijvoorbeeld zoekdata van banken en de revenues van die banken, wat ze per jaar verdienen. En dan kun je zien dat daar hele sterke correlatie tussen zit. Hetzelfde geldt voor game.
Dat is overigens ook een trend die jij wilde bespreken, hè? De positie van de grootbanken, de traditionele grootbanken. Banken en de nieuwere banken die je tegen hen opnemen.
Ja.
Wat zie jij dan op basis van die data?
Nou, we zien dat wereldwijd challenger banks, zoals we ze noemen, enorm in opkomst zijn. In Nederland is Bunk daarvan de voorloper. En die zijn de laatste jaren enorm gestegen en in 2019 ook. Al lijkt het alsof er een beetje een pauze in die exponentiële groei terecht is gekomen. Wat niet betekent dat ze niet zullen blijven groeien.
Dan is dit jouw conclusie. Dat probeer ik toch nog maar een keer te vragen. Dat lever jij dan aan? En dan gaan jouw klanten daarmee aan de slag?
Ja, deze Challenger Banks is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Finco, Fintech Consultant, die publiceert de Challenger Bank Index. En kan daarmee zijn thought leadership tonen aan de industrie. Want hij weet welke banken de banken zijn die erin moeten zitten. Dat vertelt hij aan mij en ik bak de data in mijn computers.
Overigens zijn er ook heel veel mensen die zullen zeggen, je hebt het over het zwarte goud van Google data, de echte bedreiging voor grote banken. Dat is bijvoorbeeld Google of Apple of Amazon of noem de Frightful Five maar op.
Dat klopt. Wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld het concept van digital wallets, dus die Google Pay, Nou, dat is enorm aan het exploderen. Maar wat nog veel meer aan het stijgen is Apple Pay in Nederland. Terwijl Google wereldwijd nu de grootste is qua zoekgedrag, is Apple Pay in Nederland in 2019 enorm gestegen. En ik verwacht dat die stijging gewoon zal doorzetten.
En wat jij doet, die narrow benadering, dat is relatief nieuw. Dus er zullen ook klanten overtuigd moeten worden. En dan wijs jij op bijvoorbeeld de verkiezing van Trump.
Dat klopt.
Dat hadden jullie zo zien aankomen.
Nee, dat hebben we niet zien aankomen als zodanig. Als je terug gaat kijken naar zoekgedrag en populariteit, dan had je in 2016 kunnen zien dat de zoekgedrag naar Trump, hij was natuurlijk al bekend, zo ontzettend veel groter was al dan Hillary Clinton, dat je daaruit wel kon zeggen dat hij toch echt wel veel meer kans maakte dan de mensen in de tijd dachten.
Trump grabbed him by the pussy, Trump belasting betalen, Trump problemen, Trump schandalen. Dat maakt toch nog wel wat uit.
Natuurlijk, dat zorgt ook voor extra zoekgedrag. Hè. Mensen die niet op hem zouden stemmen, zullen misschien ook naar hem zoeken. Maar we weten al heel erg lang, in de reclamewereld wordt er vaak wel gezegd, het maakt niet uit.
Is ook goed. Ja.
Precies, het maakt niet uit of je genoemd wordt, als je maar genoemd wordt.
Maar daar baseer jij je data op?
Ik baseer mijn data puur dus op hoe vaak wordt er naar een bepaald onderwerp of persoon of bedrijf gezocht. Uiteindelijk de conclusies, die wil ik
aan de klant.
Die wil ik meehelpen. Want ik heb er inmiddels duizenden analyses gemaakt. Dus dan krijg je er wel veel meer aardigheid in om ook patronen te herkennen. Want er zijn heel duidelijk patronen te herkennen. Bijvoorbeeld seizoenspatronen, maar ook commercialiseringspatronen. Wanneer je echt ziet dat een product bijvoorbeeld onder de kerstboom begint te raken, dan gaat het omhoog en dan zie je pieken in elk jaar met kerstmis. En op die manier durf ik echt wel die klant ook te helpen met conclusies te trekken.
Oké. Je hebt het net over die challenging banker. Wat mij laatst opviel in een of ander artikel was over beleggen bijvoorbeeld, dat maar heel weinig vrouwen beleggen in Nederland. Ik geloof dat 1 op de 7 beleggers is een vrouw. En is dat nou, stel dat je als bank zegt, nou, dat vind ik een interessante markt, daar wil ik iets mee. Is dat iets waar jij bij zou kunnen helpen?
Je zou dat denk ik wel. Als je zou, het is voor een heel groot deel armchair economics. Je gaat in je grote stoel zitten en je gaat nadenken, waar die vrouwen die jij wil dat je klant worden, waar zoeken die naar? En dat soort zoekwoorden, daar kan ik de data van maken. Wat ik niet weet, is of de zoekopdracht uiteindelijk gedaan is door een man of een vrouw. Mm-hmm. Maar wat je wel weet, is wat houdt vrouwen bezig? En waar zoeken die vrouwen naar? En daar kan ik de data van maken.
Oké. Maar dan zijn het altijd onderwerpen waarvan de consument al weet wat het inhoudt. Er gebeuren ook nieuwe dingen. Zoals ik vraag me af of, even over dit onderwerp dan nog, of er een groep vrouwen is, of ik weet zeker dat er een groep vrouwen is waar beleggen een ver van mijn bedshow is. Die sparen of die doen andere dingen. En dan heb je niet echt, dan is die awareness er nog niet. Dus als jij zegt ik zoek op bepaalde termen, welke termen zou je daar dan op moeten zoeken?
Dan zou je uiteindelijk moeten kijken naar de zoekopdrachten die ze doen naar het sparen. En ze proberen daar te pakken te krijgen en te begrijpen wat hun bezighoudt. Uiteindelijk moet je in de huid kruipen van de zoeker. En als je dat een poosje doet, dan raak je daar wel wat beter in.
Maar kan jij dat overigens? Want privacy is denk ik het woord van 2019, een van de woorden. Het zal in 2020 ook zo zijn. Hè? Grote bedrijven die onder een vergrootglas komen te liggen. Onder andere Google bijvoorbeeld.
Ja.
He, er is Europese privacy-wetgeving, ja. GDPR.
Ja.
Jij zegt zwarte goud. Ja, dat zwarte goud dat wordt steeds meer een kluis.
Hele goede vraag. Uiteindelijk is de privacy van de data die wij downloaden is 100%. Want wij weten niet uiteindelijk wie die zoekopdracht heeft gegeven. En wat we wel weten is, we kunnen het verschil maken tussen bijvoorbeeld Nederland en de wereldwijd. Dus wij kunnen duiden of bijvoorbeeld zoveel procent van de zoekopdrachten voor een bepaald onderwerp komt uit Nederland en de rest komt wereldwijd.
Maar dan kom je dus terug op de vraag van Marlies. Als je vrouwelijke beleggers wil trekken, dan is het wel belangrijk, kan ik me voorstellen, om te weten wie heeft er nou gezocht naar welke term. Is dat een man of een vrouw?
Uiteindelijk heeft de data beperkingen en we weten niet wie die zoekopdracht heeft gedaan. We weten
het is een fundamentele beperking dat je niet weet wie het heeft gedaan. Dan weet je ook niet wie je op welke manier moet bereiken.
Er zitten beperkingen aan de data, dat klopt.
Is dat heel goed trouwens?
Ja.
Maar
nee,
voor jouw business misschien
dat is uiteindelijk. Nou, kijk, uiteindelijk de data kun je voor bepaalde dingen beter gebruiken dan voor andere dingen. Mm-hmm. Dus als je die vrouwen wil bereiken, dan moet je in hun huid kruipen en je afvragen waar zoeken zij naar. En daar ga je dan op af. Maar of zij het woord beleggen intypen, of dat nou door een man of een vrouw wordt gedaan, dat weet ik niet. Dus die privacy, die is zeker gegarandeerd.
Op basis van data die je wel hebt, zouden we wat trends gaan bespreken? Nou, het gesprek heeft een andere wending genomen, helemaal niet erg. Maar elektrisch rijden, veganisme, 5G, dat zijn allemaal zaken waarvan je denkt in 2020, die worden steeds groter. Overigens hoef je daar natuurlijk geen data-expert voor te zijn, dat had ik misschien ook wel ongeveer bedacht.
Dat klopt, maar ik kan duiden in cijfers wat iedereen zo ongeveer denkt dat hij om zich heen ziet. En dat is namelijk net het verschil. Ik kan precies duiden dat die challenger banks of veganisme hoeveel populairder dat aan het worden is. En ik denk dat dat een heel groot voordeel is, want dan kun je veel preciezer bezig zijn met je marketingcampagnes of je strategie voor je bedrijf. En als je bijvoorbeeld ziet dat laadpalen inderdaad in het laatste kwartaal van van vorig jaar, of eigenlijk vanaf augustus, enorm in toe is genomen, de zoekopdrachten daarnaar, dan kun je daar ook als bedrijf op inspringen. Van, je kunt om je heen kijken van welke bedrijven wordt naar gezocht, wie zijn mijn concurrenten en wie zijn succesvol en wie niet.
Mag ik jezelf dan nog een keer challengen? Want wij hebben dit ook in dit programma, misschien doen we net zo hard mee, heel veel gehad over vleesvervangers. Kom ik een paar weken geleden een bericht tegen: de vleesconsumptie is in Nederland toegenomen. Hè? Dat is toch gek?
Nou, kijk, daar, die cijfers, daar heb ik geen oordeel over. Wat ik wel kan duiden is dat de zoekopdrachten naar bijvoorbeeld Beyond Meat enorm zijn toegenomen en nu al ver voor liggen op andere vleesvervangers. En kijk, dat duiden is iets wat die... ik ga niet zeggen dat vleesconsumptie krimpt of daalt. Ik zeg alleen dat de aandacht naar dat product enorm is toegenomen.
Ja, okay. Precies. Het is alleen maar oriënteren wat mensen doen. Je weet niet of dat meteen ook leidt tot activatie.
Het klopt dat uiteindelijk je niet precies weet voor elke zoekopdracht of dat leidt tot een aankoop. Wat je wel ziet is hoe groter de dataset die je bekijkt, zoals voor die banken, maar ook voor spelletjes en games verkopen, is dat je weet dat er uiteindelijk een sterke link is tussen zoekgedrag en koopgedrag. Maar voor elk individueel datapunt kun je dat niet zo zeggen. Dus ik ben altijd heel voorzichtig in wat ik wel zeg. Maar als ik probeer een trend of een advies te geven, dan ben ik daar ook best wel zeker van.
Oké, dan heb ik nog een vraag. Als dat mag. Op welk moment?
Ja.
Heel snel. Wat is het beste moment om een elektrische auto te kopen? Ik rijd nu hybride. Ik zou heel graag elektrisch gaan rijden.
Je weet dat hij een voorzichtig antwoord gaat geven.
Ik twijfel heel erg. De vraag is, zijn er genoeg laadpalen in mijn omgeving om te zorgen dat ik door kan?
Er komen er steeds meer en je kan ze nu ook thuis kopen. En dat is net de trend in laadpalen die ik duid. Dus dat mensen nu na het aankoop van hun elektrische auto ook thuis hun laadpaal willen. Dus als ik zou zeggen, van als je toch toe bent aan een nieuwe auto, koop een elektrische.
Oké.
En ga je het doen? Het is nu gewoon ook de data onderstrepen.
Nee, mijn probleem is als ik naar Frankrijk wil en ik moet elke 300 kilometer aan zo'n laadpaal, dan vind ik dat toch nog een beetje lastig.
Dat kan ik me voorstellen.
We hebben een hele reclame om dat probleem nog te tackelen. Maarten de Kok, oprichter van het bedrijf Trendmark. Dank voor je komst.
Bedankt hier.
Hoe zorg je dat het leuk blijft als je met je partner ook een bedrijf runt? Dat hoor je zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Naast je privéleven ook nog je zakelijke leven delen met je partner. Elsbeth en Richard Rensen van etikettenproducent Zolemba, die doen het. Connor Klerks vraagt ze hoe ze zorgen dat ze niet gillend gek worden van elkaar.
Ja, Richard en Elsbeth Rensen, eigenaren van Zolemba. Wie van jullie is eigenlijk de baas?
Op papier is Richard de baas. En in de praktijk uiteindelijk ook. Die afspraak hebben we ook wel gemaakt. Uiteindelijk moet er één iemand de knopen doorhakken. Maar ik denk wel dat er een vrij grote gelijkheid is in hoe we uiteindelijk tot de beslissing komen.
Dat merk je wel aan het feit wie nu het woord heeft.
Ja, precies. Ik was al benieuwd wie de eerste vraag zou beantwoorden. Het lijkt me wel apart. Hebben jullie altijd samengewerkt? Zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen door het werken? Of zijn jullie eerst bij elkaar gekomen en daarna samen gaan werken?
Ik had al een bedrijf, tenminste mijn ouders hadden een bedrijf waar ik werkte. En ik heb Elsbeth ontmoet op een oudejaarsnacht en toen zijn we bij elkaar gebleven. En Elsbeth studeerde toen nog. En die is eigenlijk daarna het bedrijf langzaam ingerold. Omdat zij de competenties heeft die ik heel erg mis. En dat is structuur en duidelijkheid.
Dat vult elkaar goed aan.
Ja, we vullen elkaar heel goed aan.
En Elsbeth, waar lopen jullie nou tegenaan? Ik kan me voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is om met je partner samen te werken.
Nee, dat is zeker. Dat kan zeker zo zijn. Maar daar moet je sowieso niet al te veel mee bezig zijn. Want ik denk als je daar de nadruk op gaat leggen, dan wordt het inderdaad niet leuk. Het zijn vooral heel veel gave momenten die je kunt delen. Dus dat maakt het heel erg leuk om wel te doen. Je viert je successen ook echt samen, want je hebt er samen voor gewerkt. Waar het puntje zit, wat wel eens lastig is, is dat het natuurlijk ook nooit ophoudt. Hè? Dus als jij 's avonds ontspannen op de bank even over je werk wil vertellen, dan wordt dat al snel een discussie. Ja. Dus daar moet je een beetje voor waken. Maar in het grote geheel past het ons en is het vooral heel erg leuk.
Ja, we hadden onderweg hier naartoe, uit Haaksbergen, dus 2 uur rijden. Dat begon met een hele leuke opmerking over personeelsbeleid. En dat eindigt dan toch in echt wel een hele pittige discussie over hoe we het beleid gaan voeren.
Ja, precies. Ja, want dat lijkt me wel heel anders. Het is op professioneel gezien een knoop doorhakken. Is veel zakelijker, letterlijk zakelijker. Dan, misschien wat afstandelijker dan binnen een relatie, lijkt me.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
Ik denk dat haal je ook niet weg. Want die emotie is er nou eenmaal. Je bent op een andere manier betrokken bij elkaar. Wat wel werkt is een duidelijke taakverdeling. Dus je eigen punten hebben waar je mee werkt. En inmiddels hebben we ook een bedrijf waar wij natuurlijk niet de enige twee zijn die wat te vertellen hebben. Er is een MT met hele betrokken, fijne MT-mensen. Die voor een goede harmonie zorgen in het geheel. Zodat niet altijd de beslissing alleen maar door ons tweeën wordt gemaakt. En dat maakt het wel makkelijker.
Het zorgt voor een wat stabielere conversatie, denk ik. Die gewoon wat minder fel wordt, omdat er inderdaad ook andere kundige mensen bij zitten.
En kunnen jullie wel eens bijvoorbeeld op vakantie het werk helemaal loslaten?
Ja, absoluut. En ik denk dat we dat juist heel bewust doen. Wij zeilen. Dus wij hebben ook de afspraak. Wij gaan dan 2 of 3 weken zeilen. En dan hebben we alleen nog een telefoon bij ons waar je op kunt bellen. Maar niet mee kunt appen, geen nieuws mee kunt kijken. Ook niet kan kijken wat de omzet is. En we hebben dus ook het vertrouwen in de mensen dat als er echt wat is, dat ze dan bellen. En tot nu toe is dat altijd goed gegaan.
En kunnen jullie het dan echt loslaten? Gaat het dan echt niet meer over werk?
Het zal nooit, helemaal nooit meer over werk gaan. Maar het hoeft niet over werk te gaan. En ik vind wel dat we dat echt goed doen. Moet ik eerlijk zeggen. Dat kunnen wij best goed. En dat heeft er ook mee te maken dat we hele fijne mensen hebben om ons heen. Die je dat vertrouwen geven. En dat is een wisselwerking. Wij geven hun ook het vertrouwen dat wij denken dat ze het prima kunnen zonder ons. En ik vind het heel belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk, want naast dat we partners zijn, hebben we ook een gezin. Om het ook aan je kinderen mee te geven. Dat aandacht ook onverdeeld aan hun kan zijn.
Dan ga ik een hele persoonlijke vraag stellen hoor. Maar jullie grootste ruzie, ging die om privé of om werk?
Werk.
Toch wel?
Denk het wel. Ik zou niet weten welke ik uit moet kiezen. Nee, ik denk wel werk, ja. Ja. Maar dat, ja. En ook, maar dat heeft er dan weer in combinatie is met doorzettingsvermogen, wat we allebei hebben. En dat geldt dus ook in de discussie. Dus soms is de discussie, gaat nergens meer over, maar willen we hem toch winnen.
Ja, dat klopt.
Dat klopt. Conor Clerk is in gesprek met Elsbeth en Richard Renzen van etiketproducent Zolemba. Wil je nou meer horen uit de ondernemersdesk, dan vind je alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
Ondernemersdesk Kansen en Risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Iedere week, ook in dit nieuwe jaar, begroeten we hier Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. Goed nieuwjaar, Ben.
Goed nieuwjaar allemaal.
En je hebt een heel ambitieus plan, namelijk vooruitkijken. Maar je weet inmiddels natuurlijk, als je goed geluisterd hebt, dat zou ik nooit meer doen zonder Google.
Ja, ik heb alles, al de voorspellingen heb ik net door Google Trends gehaald. Dus ik zal er gelijk Google Trends analyse bij doen. Nee, ja, het moest er toch van komen. Ik vind het altijd heel flauw. Ik vind het altijd Het is altijd slecht. Weet je, al die lijstjes, denk je, ja, 5G, AI, wat had jij nog meer?
Ja, maar we hebben het vorige week of 2 weken geleden gehad over hoe er in 2010 gedacht werd over 2020. En dat vond je wel grappig.
Dat is heel goed. Nee, weet je wat de allerbeste vraag is? Wat had je in 2010 niet verwacht en is toch gebeurd? Wat had je nooit verwacht? Trump bijvoorbeeld. Dat Trump president had je nooit verwacht. Jij had nooit verwacht dat diesel auto's nog steeds mogen rijden.
Vind je dat?
We hebben het net over gehad, over elektrisch rijden.
Vind je dat, dan had je dat echt niet meer verwacht?
Nee, dat is net.
Oh, nee.
Nee, maar goed. Maar je had nooit verwacht dat er een negatieve rente zou zijn. Je had nooit verwacht dat er een discussie is ontstaan over abortus. Je had nooit verwacht dat we onze privacy hebben opgegeven. Ik praat over 2010, hè. Je had nooit verwacht dat de wereld zo gepolariseerd is. We dachten, internet brengt alles bij elkaar.
Je poneert hier wel een hoop dingen. We hebben onze privacy opgegeven. Hebben we onze privacy meer opgegeven dan in 2010?
Dan we in 2010, want toen deelden we alles, weet je, op Facebook.
Maar we dachten er helemaal niet over na.
Nee, precies. Dus het is veel interessanter van, wat had je nooit verwacht en is toch gebeurd? Dat Claudia de Breij zo'n goede oudejaarsconferentie zou geven, hadden we nooit verwacht. Nee, maar dat hadden we niet verwacht in 2010, weet je. En dat de global warming zo snel zou gaan, hadden we nooit verwacht. Dus
dat ben ik met je eens. Ja.
Dus eigenlijk moet je veel meer vragen, wat verwacht je echt niet voor 2030? Wat is echt onmogelijk en gaat toch gebeuren. Zo, die is lastig, hè? En dat is een veel interessantere vraag van die voorspellingen. Want bij die
Maar wacht even, wat stel je dan af? Vraag je af? Vraag je dan af? Ik verwacht het niet, maar ik denk toch dat het gaat gebeuren. Ja. Want dat is dan, ja.
Ja, nou, ik zal even de Elfstedentocht. De Elfstedentocht, dat verwacht je echt niet.
En dat gaat toch gebeuren.
En de kans is echt heel erg groot.
En kijk je daar dan statistisch gezien naar?
Uiteraard, want, alles haal ik door Google Trends. Want zonder Google Trends kan je gewoon niet meer leven.
Nee, het is flauw. Nee, Ben, nou, het is en flauw en terecht dat je het nu even zo stelt. Want we hebben het daar net over gehad. Ja. Wat vind jij daar dan van? Om op die manier te kijken.
Nou, het is wel interessant. Want even nu, ik kom zo wat je niet verwacht en toch gebeurt. Maar even, weet je, dus die voorspellingen die er allemaal zijn. En dan neem je bijvoorbeeld, weet je, en ik vond de van Forbes, die vond ik wel aardig. Die hadden wel aardig, een beter lijstje dan normaal. Die had bijvoorbeeld Unity. En Unity is een programmeertaal waarbij games worden gemaakt. En ik hoor om mij heen, dat zegt niks. Hoor ik van, ja, Unity, dat wordt een nieuwe taal. En dat gaat heel groot worden. Ze gaan een IPO doen in 2020. En groots. Dus nou, omdat natuurlijk de vorige gast over Google Trends. Dus ik denk, ik ga door Google Trends heen. En wat doet Google Trends? Vlakke lijn. Helemaal niks. Jongens, Unity wordt helemaal niks. Vlakke lijn. Maar toen zat ik te denken, ja, dat zegt natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Want er kan natuurlijk die ene game developer kan net even een game maken zoals Pokémon Go is gemaakt voor iOS en Android. Weet je, die kan iets maken waardoor iedereen denkt van wow, daar zit veel geld, dat platform is goed. Ik ga ook veel meer in Unity maken. Hey, dat wordt opgepakt. Dus de trendlijn kan vlak zijn qua de hoeveelheid mensen, maar er kan natuurlijk één iemand iets briljants doen.
Ja, of het wordt gehyped, hè? Dat zie je ook.
Ja, maar met dat soort platformen bijvoorbeeld niet. Het wordt wel gehyped met, wat hebben we... nou, laat Palais, we hebben natuurlijk een hele andere reden, heeft dat. Maar bijvoorbeeld een hele goede gehyped. Wat denk je van spraakassistent, daar ben ik ook helemaal gek van. Weet je, dus ik denk, ik hou de spraakassistenten even door. Nou, dan zie je de laatste 5 jaar een piek met kerst. Want dan moeten die dingen, ja, je moet toch een cadeau geven. We hebben alles al. Wat moet je dan geven? Spraakassistent. Maar heb jij ooit een spraakassistent aangeschaft dan?
Nee.
Jij?
Nee.
Nou ja, ik heb er wel heel veel over gehad.
Ja, heel veel. Veel te veel. Ja. Ik wel, maar is het uit natuurlijk.
Ja. Maar Ben, wat jij zegt is, ik verwacht het niet, maar het kan wel. Dat is ook een vrijblijvende manier om naar de toekomst te kijken. Zo kan je toch niet een bedrijf runnen?
Jawel. Nee. Want kijk, wat jij verwacht in een trend, weet je, dat doet iedereen. Weet je, bijvoorbeeld een andere was, en die vond ik ook mooi, low-code. Weet je, dus we kunnen, maar 10 jaar geleden kon je, als je een app kon maken voor je mobiele telefoon. Nou, dan was je bezig met een Bram. Weet je, een iOS, een Android-app, die kan je maken. Hartstikke goed, is moeilijk, er kunnen niet zoveel mensen. En dan heb je goede business. Ja, nu kan iedereen dat. En met low-code en no-code is het nog veel makkelijker. Dus is de drempel nog lager. Even poorten erbij halen. De barrier of entrance is heel laag. Wordt lager. Waardoor je dus, dat vind ik een aardige manier om er naar te kijken. Alleen, dat is vrij obvious. Weet je, dat low-code en no-code groot wordt, ja, in Google Trends zag ik ook
natuurlijk. Voorspelbaar,
ja. Voorspelbaar. Mm-hmm. Dus daar ga je als bedrijf niet op winnen. Waar je op gaat winnen, is wat je, weet je, niet verwacht. Van, niemand kiest daarvoor. Maar het gebeurt wel. Dus daar moet je naar kijken.
Dus je neemt een risico. Want je houdt voor mogelijk dat een niet zo realistisch scenario toch uitkomt. Maar hoeveel geld moet je daar dan voor reserveren? Of hoeveel aandacht? Of hoeveel tijd?
Oké, liefde, tijd, aandacht aan disruptieve innovaties 10%. Liefde, tijd, aandacht aan incrementele innovaties 20%. En je Running Business 70. Is niet van mezelf, heb ik ook ergens gelezen in een businessboek. Niet te veel businessboeken lezen, trouwens ook een tip. Maar goed, dat heb ik dan wel gedaan. Hey, maar misschien moeten we wel even van de Elfstedentocht is een heel mooi voorbeeld. Maar een ander voorbeeld is
bijvoorbeeld... Ligt je ook na aan het hart, toch?
Nee, bijvoorbeeld, kijk, je verwacht niet dat Tesla in 2030 het meest waardevolle bedrijf van de wereld wordt. Dat verwacht je niet.
Nee.
Zou zomaar kunnen. Dus ik vind dit best wel een aardige gedachte-experiment. Van, hey, waarom niet? Want dat had je namelijk ook niet voor Apple in 2010. Het ging goed, maar zo groot. Weet je, Microsoft. Dus dat verwacht je niet.
Maar wordt het dan niet schieten met hagel en hopen dat hij erbij zit?
Nee, want kijk, met Tesla en met Elfstedentocht, die twee voorbeelden. Dat is. Iedereen voelt wel aan zijn water. Van, hey, daar zit iets. En dan moet je natuurlijk. Hebben ze die auto's geleverd dit jaar? Ja, ze gaan het waarschijnlijk halen. Dat komt door Nederland. Ik weet het, 30.000 auto's. Hartstikke goed. Maar daar zit meer in dan even in Google Trends intikken. Daar zit vingerspitsengevoel in. Oh. En we moeten meer naar vingerspitsengevoel.
En we moeten naar een conclusie.
Ja, conclusie. Bedenk niet wat de toekomst gaat brengen. Bedenk wat de toekomst niet gaat brengen. De toekomst zal je dan een keer op. Dan zal de toekomst je keer op keer verrassen.
Nou. En je hebt natuurlijk ook de toekomst in eigen hand. Want gaat die Elfstedentocht toch niet door? Dan kan je hem toch zelf nog schaatsen.
Daarom, dan ga je gewoon zelf schaatsen.
Hoe heet dat toch weer? De Benstedentocht.
De Benstedentocht. Oké, okay, Ben,
hoor. Tot volgende week.
Tot ziens.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Funt. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is het Boardroom Panel en deze week bespreken we de dieprode jaarcijfers van Blokker, de Belastingdienst die in het nieuwe jaar dichter op de huid van grote bedrijven wil zitten en de definitieve doorbraak van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat panel bestaat uit Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University, Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van Interrun Corporate Finance, en regelmatig mijn zakenpartner, nu lid van het Boardroom Panel, Annemieke Robeek, hoogleraar organisatiestrategie en transformatiemanagement aan Nijenrode en voorzitter van de Raad van Bestuur van Social Finance NL. Mijn zakenpartner van vandaag, dat is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Welkom allemaal.
Nou, jongens, we knallen het nieuwe jaar.
De beste wensen nog. Ja, we beginnen ook met een tamelijk zwaar onderwerp, namelijk de Belastingdienst die bedrijven op een nieuwe manier gaat controleren. Strenger ook, in dat nieuwe belastingsysteem wil de overheid de grote ondernemingen dichter op de huid zitten in plaats van het horizontale toezicht dat jarenlang de norm was en ook internationaal wel werd geprezen. Kees, kun jij kort uitleggen wat er precies verandert?
Dat kan ik niet, omdat het mij ook zelf een beetje onduidelijk is. Dat is maar een hele kleine tekst die daar staat. En daar staat ook nadrukkelijk overigens, in tegenstelling tot wat je suggereerde, dat het horizontaal toezicht, wat is gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen, principieel niet wordt afgeschaft, maar dat ze het wat gaan aanscherpen.
Het is wel een beetje aan wie het vraagt volgens mij, want er zijn ook mensen die zeggen er wordt zoveel veranderd dat er van het horizontale toezicht in de praktijk niet zoveel overblijft.
Ja.
Maar de praktijk moet zich natuurlijk gaan bewijzen. Ik denk dat je dat ook bedoelt,
nou, precies. Kijk, op de eerste plaats ze zeggen dat ze het niet afschaffen. Je kunt dat niet zomaar zeggen en dan toch afschaffen. Dat is, daarvoor is het toch te duidelijk, te transparant. En kijk, iets anders, het mooie van dat toezicht destijds was en is, vertrouwen komt te voeten, gaat te paard. Dat je hoeft in dat toezicht niet het vertrouwen te verdienen, maar je krijgt het meteen. Maar je kunt het wel heel snel kwijtraken. Dus het moet blijken uit die individuele afspraken die er nu gemaakt worden. En als het zo is dat er nu met sommige ondernemingen strengere individuele afspraken worden gemaakt, omdat het verleden is gebleken dat zij het toch niet zo netjes deden allemaal, ja, dan is dat nog steeds conform. Zeg maar
Kees, ik denk wel dat het past, deze intentie, hè, laten we vast een intentie noemen, in een veel transparanter belastingbeleid. En ik denk dat het juist goed is wanneer de grote ondernemingen veel transparanter worden in wat er betaald wordt, waar ze ook hun winsten maken. En dat past denk ik heel goed ook in het Europese beleid wat we hebben afgesproken, maar ook wat er vanuit de OECD gevraagd wordt, dat we niet meer dat buitenbeentje zijn, maar dat we gewoon ook een keertje in de pas gaan lopen.
Nou, heel even, want dat horizontale toezicht voor de mensen die niet dik in dat nieuwe belastingssysteem zitten, horizontaal toezicht wil zeggen dat je niet bij elkaar over de vloer hoeft te komen. Dat de Belastingdienst er in zekere zin van uitgaat dat jij intern je zaakjes op orde hebt, tot het tegendeel bewezen is, toch? Living apart together, zo wordt het omschreven.
Ja, maar dan zit je natuurlijk wel altijd met, zeg maar, soms wat schimmige rulings die door de de belastingadviseurs vanuit de bedrijven samen met de Belastingdienst gemaakt kunnen worden. En ik denk dat die rulings, dat die zijn langste tijd gehad hebben.
Dat zijn afspraken die je van tevoren maakt met de Belastingdienst?
Ja.
Ja, dat zijn de zogenaamde 1-2'tjes, om het maar zo te zeggen.
Precies.
En ik denk dat dat wel een goede ontwikkeling is. Overigens.
Ja, maar dat zijn toch echt achter andere twee verschillende dingen, volgens mij. Want die rulings bestonden vroeger ook al. De individuele afspraken om op een bepaalde manier om te gaan bij een individueel bedrijf. En dat principieel andere toezicht sinds 2005. Ik zei al, dat is gebaseerd op transparantie, begrip voor elkaar en wederzijds vertrouwen. Die uitgangspunten, waardoor je dus, als het goed is, niet meer zo vaak bij elkaar over de vloer komt, maar je controleert wel een keertje het systeem, hè, dat het interne systeem bij die ondernemingen. En je laat ze expliciet ook beloftes doen, die ook door de Raad van Commissarissen, als het goed is, een keertje worden bekrachtigd. Ja, dat principe was, dat was juist nieuw. Hè. We waren een buitenbeentje inderdaad met de rulings, maar met dit waren we een positief buitenbeentje, omdat, ja, dat is ook met de Nederlandse Bank trouwens.
Maar als er nu een roep is om het te veranderen, een intentie, hè, wat Annemiek terecht zegt, mooi woord. Is er dan iets gebeurd? Is het vertrouwen beschaamd waardoor de Belastingdienst of de overheid, laten we niet zeggen dat de Belastingdienst zichzelf nou aanstuurt, zegt we gaan het veranderen? Is er iets misgegaan de afgelopen jaren? Veel misgegaan de afgelopen
Dat moet wel. Of misgegaan, daar moet natuurlijk iets gebeurd zijn. De Belastingdienst, die werd toegejuicht en internationaal ook met dit systeem, die wilde dat zelf ook graag. En er moeten natuurlijk dingen gebeurd zijn waardoor het nu iets anders gaat.
Maar ik denk dat juist wat van de buitenwereld komt. Kijk, de Belastingdienst staat natuurlijk ook behoorlijk onder druk. En ik vind het in die zin ook heel jammer dat staatssecretaris Snel weg is. Want dit was best wel iets wat ook op zijn lijstje stond. En waar hij ook achter stond. En waar hij in het begin van zijn regeerperiode ook echt aankondigingen over heeft gemaakt. Dus ik vind het heel jammer dat juist hij met zo'n internationale achtergrond dit niet kan afmaken.
Maar wacht even, zeg je nou eigenlijk, er is misschien niet heel veel echt gebeurd, maar maatschappelijk gezien is er een roep om dingen te veranderen?
Exact. Zowel politiek, maar dan internationaal politiek, als maatschappelijk. En ik denk dat juist wat Kees net heel goed aangeeft, 2005. We zitten dan nog echt wel op het hoogtepunt van het neoliberalisme. Ik denk dat we zijn 2020 vandaag. We zijn echt in een ander tijdperk gekomen. En daar hoort dit ook bij. En ik juich het van harte toe.
Maar dan heb je het echt over de transparantie.
Nou, maar ik vind het ook helemaal niet erg wanneer, zeg maar, goede belastingexperts van de Belastingdienst zelf ook eens wat vaker over de vloer komen bij die grote bedrijven. Zoveel zijn het er niet. En ik kan je zeggen, als MKB'er ben ik vaker lastiggevallen waarvan ik dacht, nou jeetje, waar moeten ze nou bij mij komen? Ja. Ga nou eens een keer naar die grotes toe.
Ja, maar denk je dat het realiseerbaar is? Want de Belastingdienst is al overwerkt ongeveer.
Ja, maar er zijn aparte afdelingen juist voor die grote bedrijven. En ik denk dat je hebt een enorme civiele plicht om belasting te betalen. En de grote bedrijven hebben dat zeker wanneer ze hun reputatie hoog willen houden. Ook voor hen geldt dat, we zullen straks met de MVO er ook nog wel over hebben. Maar zij zullen steeds transparanter moeten worden. Daar waar je geld maakt, daar waar je geld verdient, daar waar je ook plukt van het feit dat er mensen opgeleid worden, een goede infrastructuur is, daar heb je belasting te betalen.
Maar Jeroen, dat is toch echt wat anders dan dit.
Kijk, het past er allemaal in datzelfde grote plaatje.
Maar eerst even antwoord van Kees, want jij beweert dat hier discussies door elkaar lopen.
Ja, kijk, het feit dat met name die multinationals allerlei manieren hebben om geen de belasting hoeven te betalen, niet alleen Amerikaanse bedrijven, Google en zo, maar ook Shell enzovoort, dat is een groot probleem. Maar dat wordt niet opgelost, maar dat komt niet door dat horizontale toezicht, zoals het heet. Uh-huh. En dat wordt ook niet opgelost met iets dat iets meer opletten. Want die constructies zijn bekend. Je moet die constructies aanpakken. Dat heeft volgens mij een veel grotere prioriteit.
Maar is het dan nou niet zo dat de Belastingdienst nu een beetje de publieke opinie opvolgt en zegt van ja, we gaan dit soort acties doorvoeren vanwege precies wat jij zegt.
Precies.
En dat gaat natuurlijk wel lastig, want die constructies zijn al bekend. Dus het is niet zo opeens dat de Belastingdienst daar anders in gaat kijken.
Nee, want dit is zo vaag. Als je dat leest wat er staat, dan weet je nog steeds niet wat er
gaat gebeuren. De dividendbelasting zou ook afgeschaft worden.
En maar dat is duidelijk. Dat zijn duidelijke zaken. Maar dit is helemaal niet duidelijk wat het uiteindelijk gaat betekenen. Want dat komt pas tot uitdrukking in die individuele afspraken.
Ja, maar je ziet al wel dat bedrijven ook best wel bereid zijn om zeg maar die dubbele Irish-Dutch sandwich te gaan vermijden. En ook gewoon open boeken te laten zien.
Maar ik geloof heel sterk in dat transparantie. Dat is fantastisch. Maar de vraag is wel even of dit niet een soort voor de bühne is, dat de publieke opinie...
Misschien misschien is het wel een. Misschien heb je daar gelijk in. Ja. Dat men gewoon even wil testen van hoe valt dit? Weet je wel?
Ja, dat zou toch echt leuk zijn. Dit staat in een klein
aantal. Om meer bekend dat soort acties.
Goed, dan nog. Of het nou wel of niet vaak voorkomt, dat zou slecht zijn. Het staat in een kleine paragraaf voor het nieuwe jaar. Ze hebben er geen grote reclame of publiciteit aangegeven. En het moet helemaal blijken waar dat, hoe dat uitpakt. En wantrouwen als basis is gewoon slecht.
Ook als je de Belastingdienst bent? Ja, we hebben natuurlijk de Belastingdienst gezien hoe wantrouwen ook verkeerd gaan uitpakken.
Wantrouwen als basis is slecht. En als je expliciete afspraken maakt en ook afspraken maakt over transparantie, dat je dit en dat moet. En dat je dus ook dan, als de gevolgen zijn, veel harder ingrijpt als dan dat wantrouwen, of dat vertrouwen wordt geschaad. Dat hoort er dan natuurlijk wel bij.
Maar jij zegt toch ook, ik vroeg het jou, is er dan iets gebeurd de afgelopen tijd waardoor de Belastingdienst op zijn schreden terugkomt? En dan zeg je, ja, dat moet wel bijna.
Ja, in individuele gevallen. In individuele gevallen. Maar dat
ik denk dat Jeroen gelijk heeft. Ja. Dat het gewoon een maatschappelijke roep om transparantie is die meespeelt.
Dat is een heel groot maatschappelijk probleem.
En het is een heel klein berichtje misschien, maar pas in een veel groter verhaal en een grotere veranderingsslag, waar we helaas nu geen politicus voor hebben. Maar waar wel werk aan de winkel is. En je kunt niet, en ik pak hem dan toch maar weer breder maatschappelijk op, je kan niet individuen zeg maar op hun PGB-tassen gaan korten, terwijl je tegelijkertijd heel ondoorzichtelijk de grote bedrijven laat gaan.
Nee, uiteraard niet. Dus ik zeg al, die constructies moeten worden aangepakt. Maar wat ook een heel groot maatschappelijk probleem is, is dat op allerlei terreinen, als er ergens iets fout gaat, of één of twee of drie mensen doen iets fout of ondernemen,
toezicht aanpakken.
Dan wordt de hele meute wordt aangepakt. Dan moet de goede leiden onder een paar kwaden. En dat dreigt hier nu te gebeuren.
Nee, maar vandaar dus dat sommige bedrijven nu al zeggen, nou, ik wil niet meer in die dubbele sandwich zitten. Ik geef wel openheid. Ja, en ik denk dat prima is.
Dat is ook goed.
Dat is goed.
Maar basis als wantrouwen weer introduceren. Bij wantrouwen als basis introduceren, dat is slecht.
Maar ik denk ook dat bedrijven een soort gezond wantrouwen dan naar de overheid kunnen hebben, als dan weer door de Belastingdienst een andere soort stelsel wordt gehanteerd. Dus dat is natuurlijk ook nog eens een keer.
Maar daarom hebben ze, hoop ik dan, dat stelsel ook niet aangepakt. Maar ze gaan nu individueel meer differentiëren. Zo lees ik het. Ja, dat is goed. Dat is goed.
We zullen het zien.
We gaan het zien. En wat we nu al weten is in ieder geval dat de Blokker niet al te best 2018 achter de rug heeft. En wat de gevolgen daarvan zijn, dat hoor je zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het woord is aan het belangrijkste bestuurderspanel van Nederland. Mijn gasten zijn Kees Kools, Jeroen Verkouter, Annemiek Robeek. Waarom moeten jullie daar zelf zo om lachen?
Ja.
Is toch wel zo?
Spot heet dat.
Marlies Moor is mijn zakenpartner. En we gaan het hebben over de cijfers van Blokker. En dan moet ik zeggen, de cijfers van Blokker. Jeroen, ik moest zelf even goed kijken. Het gaat over de cijfers van 2018, die op de valreep van 2019 naar buiten komen. En daarover zegt de eigenaar van Blokker, meneer Witteveen, het stond toch niet echt bovenaan de to-do-list. Maar is zo'n timing opmerkelijk of niet?
Nou ja, kijk, het zijn de cijfers van de oude Blokker. Hè? Dat vergeten sommige mensen wel. Maar dit is dus de familie Blokker die schoon schip heeft gemaakt. Dus in die cijfers zitten heel veel afboekingen. En daardoor lijkt het verlies gigantisch. Witteveen kan daarvan profiteren. Die kan zeggen, ja, het gaat nu veel beter.
344 miljoen, overigens hetzelfde bedrag als het jaar daarvoor.
Ja, dat klopt. Maar goed, daar zitten ook afboekingen in. Eenmalige lasten, om het maar zo te zeggen. Dus die cijfers zijn een beetje geflatteerd. Maar het geeft hem veel meer de mogelijkheid om te zeggen, in 2019, het gaat weer beter. 2020, het gaat weer beter. Overigens denk ik nog steeds dat dat verliesjaren zijn. En ik vind het ook zeer optimistisch wat hij zegt, dat hij
Jij zegt, hij kan dan nu zeggen dat het beter gaat, maar dat moet je dus ook op een bepaalde manier lezen. Of gaat het ook echt beter?
Kijk, ze hebben heel veel zaken verkocht, dus die omzet is een stuk lager. Wat ze daarnaast gedaan hebben is hem een bruidschat meegegeven van 200 miljoen.
Dat zeg jij nu, maar dat zal hij zelf nooit bevestigen.
De algemeen aangenomen wordt dat het 200 miljoen is. En in welke vorm dan ook, of dat cash is of op een andere manier, dat kom je toch nooit achter. Wat wel zo is, hij heeft dus met dat geld, of de mogelijkheid heeft hij dus om een stukje reorganisatie door te voeren. En dat heeft hij dus ook zeker gedaan. Dus van alles kan je zeggen dat het een goede startpositie is. Maar dan nog denk ik dat hij op termijn in de problemen komt.
Nou, ik denk dat het niet van Blokker alleen af kan hangen zijn succes. Want ik ben het met je eens dat dat toch een moeizame formule blijft. Ook in afgeslankte vorm. En ik was er van de week nog, want ik had een plakhaakje nodig. Maar dan kom je bij de Blokker.
Dat koop je niet online.
Nee, dat kom je niet.
Wat is dat?
Een plakhaakje om je nieuwe kalender op te hangen.
Ik ben heel blij dat jij dat vraagt, want dat ik het moet doen.
Een plakhaakje.
Ik denk wel dat Blokker, en dan met name...
Heb je het gevonden trouwens?
Ik heb het gevonden, ja, 2,49, maar het plakte onbelangrijk. Niet goed.
Dat zijn belangrijke berichten.
Ja, precies. Ja. Maar wat ik wil zeggen is dat voor middelgrote en kleinere plaatsen in ons land de Blokker best wel iets is en zal blijven. Maar ik denk dat als je kijkt naar de toekomst van Blokker, dat je dan heel goed moet kijken wat voor management zit er nu wel. De heer Witteveen is natuurlijk toch een soort patriarch die dat bestiert. En hij is afgelopen jaar heel veel andere dingen erbij gaan kopen. Dus ik denk dat het veel belangrijker is om te zien wat gaat er 2020 gebeuren in zijn, zeg maar, imperium van nieuwe formules in de winkelketens die hij weer bij elkaar brengt.
Maar vergis je niet in kopen, hij heeft relatief weinig betaald voor die ketens.
Ja.
Hij heeft koopjes gekocht, om het maar zo te zeggen.
Absoluut, heb je helemaal gelijk in. Maar mijn vraag is wel, denk je nog dat dat in die winkelstraten past? Zou je niet ook naar totaal andere winkelformules dan moeten gaan, waar je veel meer dingen bij elkaar brengt, in plaats van dat hij nu toch eigenlijk lege plekken aan het vullen is of andere spullen in lege winkels zet?
Ik ben het er niet helemaal mee eens. Maar dat is meer omdat ik vind dat het hoort in de Nederlandse straten. Er is nog steeds een hele grote groep consumenten die het fijn vindt om een winkel in te gaan, een fysieke winkel, en daar zijn spullen te halen. Ik vind dat Blokker echt wel een beetje steun verdient van de Nederlandse
maar als
consument.
Als dat hoort en de mensen vinden het allemaal zo fijn, waarom blijkt het dan niet uit de cijfers?
Nou, ik vind dat we hem even de kans moeten geven dat er iets gebeurt. Er is zoveel gebeurd vanuit Blokker Holding, wat jij zegt. Ja. En nu naar die Mirage Groep. Hij heeft Big Bazaar, Intertoys. Hij heeft best wel een aantal bedrijven inderdaad nu onder zijn hoede.
Die hij al had.
Hij heeft Miniso. Die gaat open, geloof ik, in april.
Ja, dat is Japan.
Die mee beginnen.
Maar dat begrijp ik dus echt niet. Kijk, Hudson's Bay vertrekt, omdat ze dus een van de onderliggende analyses was het feit dat een Canadees of een Amerikaans bedrijf hier geen voethold kan krijgen. En dan ga je een ander concept, ook uit een ander land. Wat zegt dat concept één op één op de Nederlandse markt te vertalen is?
Nou, hij wil iets hippers. Nee, hij heeft er wel onderzoek naar gedaan.
Ja.
En hij wil wel wat hippers. En dat snap ik ook wel.
Okay.
Hij wil toch dat zeg maar strakkere Japanse of dat Deens design, dat soort winkeltjes en winkels zijn heel erg populair. En ook voor een jongere generatie, want Blokker is wel een beetje
gericht op de vergrijzende markt. Dat is gewoon waar.
Dus ik geloof echt dat een nieuw onderdeel van die compilatie kan worden. Maar ik denk dat het interessant is, wat wordt het gehele plaatje? Want alleen Blokker geloof ik niet.
Kees, ik heb het idee dat jij wel eens een dagje overslaat, dat je bij de Blokker over de vloer komt. Of heb je er gewoon niet zo'n mening over?
Nou ja, behalve natuurlijk als ik een plakhaakje nodig heb. Nee, maar ik wist er niet zoveel van, dus ik ging even googlen. En toen zag ik wat is het, meneer...
Nu ben je volledig op de hoogte.
Wie is meneer Witteveen en zo. En toen kwam ik en toen dacht ik van hoe serieus is dit? Was het een artikel over meneer Witteveen, wie is hij, toen hij dit ging kopen. En toen kijk ik nog even goed, bleek het artikel van 1 april te zijn. Toen dacht ik, is het
nou...
Hij heeft heel veel gepubliceerd de afgelopen maanden. Hij heeft heel veel interviews gegeven.
Maar hij is wel een serieus ondernemer. En hij heeft ook een familiehart. En daarom past hij heel goed bij, zeg maar, de voormalige familie Blokker. Daar heeft hij ook dat hele vertrouwen van gekregen. Maar de vraag is ook, en dat is een ander punt wat ik toch wel op tafel leg, hoe goed is zijn eigen management? Want
dat is absoluut essentieel.
Ja,
want
we hebben zoveel verschuivingen afgelopen jaar. Het is heen in en uit geweest.
En zijn die aankopen niet de vlucht naar voren? En daar ben ik dus wel een beetje bang voor.
Kijk, maar er zit ook een heel fundamentele probleem achter. Want je zei net, vond ik wel heel charmant, bijna aandoenlijk, hij verdient de steun van de Nederlandse consument. Ja, zo werkt het natuurlijk helaas niet.
Maar ik vind het wel positief.
Hij heeft een achtergrond in de retail. Maar de retail staat natuurlijk fundamenteel te wankelen. Met internet enzovoort. Dus En hij heeft zijn ervaring in de oude wereld, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus de vraag is, kunnen het dan ook zo goed gedaan hebben als wie dan ook? Maar de vraag is, wat is de toekomst van retail? En niet alleen met retail in het algemeen, maar dan nog eens een keertje in het bijzonder met van die winkels. Zoals V&D en de HEMA.
V&D heeft niet zoveel toekomst, geloof ik.
Een heleboel warenhuizen. Nou, dat is maar zeer, zeer, zeer de vraag. En hij zegt overigens, las ik ergens, dat hij pas ook verwacht dat het hem tegenviel.
Ja, hij heeft een uitgehongerd bedrijf gekocht.
Ja.
Dat
is toch zo verdacht als iemand met zoveel ervaring die er al de baas was. Hij was al de baas.
Hij zat inderdaad als commissarissen, was voorzitter. Zegt,
sorry hoor, maar dan moet je toch wel een beetje kennis hebben van het bedrijf.
Precies, en als je dan zegt, ik heb het uitvoerend bedrijf. Maar
zijn grootste concurrent is natuurlijk toch Action.
Ja.
Ja, klopt.
En tegelijkertijd spiegelt hij zich er ook weer aan.
Ja.
Maar de grap is, Action is ook al een paar jaar goed bezig. Dus het is niet zoals dat een soort volkomen verrassing uit de linkerhoek komt.
Action kan geen concurrentie, want het is een heel ander, het is nog veel goedkoper spul.
We gaan van de Action naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan gewoon hier in het boardroom panel. Het is een onderwerp dat door jou naar voren is gebracht. Annemiek, ik weet ook dat het jou aan het hart gaat.
Ja.
Waarom wilde je dit nu bespreken, 2 januari 2020? Nieuwe tijd breekt aan.
Nou ja, ik denk dat we wel op het kantelpunt hebben gezeten afgelopen 2-3 jaar. En er waren afgelopen maanden veel artikelen. Is het glas half vol, is het glas half leeg? En nou ja, ik mag in veel boardrooms komen en ik zie toch dat er echt afgelopen jaren veel serieuzer nagedacht is. Hoe kunnen we wel inhoud geven aan een duurzame strategie? Hoe kunnen we andere producten, diensten gaan ontwikkelen? En dat kost altijd een beetje tijd, maar ik denk echt dat 2020 een belangrijke boost gaat worden voor juist, ik zou het niet eens MVO willen noemen, maar voor een duurzame vorm van bedrijfsvoering.
En wat geeft jou dat vertrouwen? Want je zegt, ik constateer dat er de afgelopen tijd over nagedacht is, dat er veel bedrijven mee bezig zijn, maar waar zijn die dan mee bezig?
Nou, ik denk wel eens, kijk gewoon eens 's ochtends vroeg bij Duurzaam Bedrijfsleven op de site, en god, het is weer de goed nieuwsshow, want ik zie zoveel bedrijven die wel wat doen. En dat vind ik enorm hoopvol. Daarna zie ik dat heel veel grote bedrijven doen. En zelfs meneer Blokker, dat mag ik niet zeggen, meneer Witteveen van Blokker, zelfs die zou eigenlijk, groener willen zijn. En vindt het ook best wel een heel jammer dat bedrijf juist niet duurzaam is.
Wacht heel even, maar jij groener willen zijn, dat willen we natuurlijk allemaal.
Ja, maar ik kijk dus naar de andere streven. Bedrijven. En dan zie ik wel hoeveel meer geld voor innovatie en duurzaamheid en meer middellange, lange termijn investeringen gemaakt worden. Niet alleen in de producten en diensten, maar ook in de mensen.
Ja, dat laatste vind ik interessant. Want qua diversiteit is er natuurlijk ook ontzettend veel gebeurd.
Absoluut. Ja. En ik denk dat die afspiegeling ook steeds meer meegenomen moet worden. Het gaat niet alleen zeg maar hoe groen is je labeltje, maar hoe doen we het ook in diversiteit, in inclusiviteit en met goede producten die langer meegaan.
Ja, mee eens.
Daar past Blokker niet helemaal in dan.
Nee, hij heeft nog een weg te gaan, meneer Witteveen.
Ja, maar wat ik dat opzicht nog veel belangrijker vind, als je weet en ziet en kunt lezen soms hoe het bij bedrijven intern gaat, hoe mensen met elkaar omgaan binnen bedrijven. En wat hun ambities zijn. En de bonussen. Hè, dat is een absoluut element wat mij betreft voor duurzaamheid, om die op zijn hoogst beperkt te houden. Ik ben net het boek weer aan het lezen van over Unilever. Vroeger had je de prooi over KPN.
Nou, daar gaat dit natuurlijk in alle facetten over.
Ja. Precies. Maar als je dus ook ziet hoe die bedrijven intern met elkaar omgaan. Ik heb het zelf mijn leven lang zeg maar meegemaakt als adviseur van dat soort bedrijven. Je moet daar intern nog een hele andere soort van bedrijfscultuur met elkaar omgaan, anders omgaan met hiërarchie, voordat je met recht zo'n lepeltje
maar
kunt verdienen.
Maar je medewerkers moeten het begrijpen, moeten het omarmen. En daarom is die purpose zo van belang. He, dat past ook in het boek wat jij net aangaf. Maar ik neem het voorbeeld even van ABN AMRO. Het feit dat we 1,5 jaar aan een purpose met alle geledingen gewerkt hebben.
Ja, even, want dat zit niet meer in je aankondiging, maar jij was tot voor kort commissaris.
Tot vorige maand. En dat 93% van de medewerkers de strategie gebaseerd op duurzaamheid omarmt, dat zegt toch heel veel. Dat zou echt 5 jaar geleden niet het geval
geweest zijn. Wat staat er dan in die strategie?
Ja, dat ben ik benieuwd naar. De concrete doelen dan die omarmd worden.
Ja, maar dat is denk ik juist goed om te zien van wat doen we nou anders aan duurzame producten voor met de klanten. Dus de co-creatie met de cliëntelen. Hoe helpen we hen? Dat is pillar 2. En de derde is ook hoe empoweren onze medewerkers om juist ook een veel betere dienstverlening te geven, maar zelf ook een betere ontwikkelingsgang door te maken. Ik denk dat dat echt belangrijk fundamentele vernieuwingen zijn die in een vorige strategie ergens onderaan punt 8 zouden zijn. En nu is het 1, 2, 3, we gaan ervoor.
En hoe geduldig is die strategie? Ik bedoel, je kunt het allemaal mooi opschrijven, dat blijft natuurlijk toch een gevaar.
Ja, en dan zie je inderdaad wel een groot verschil tussen wat is echt met de beurswaarde van de bedrijf. Nou, dan kan je zien dat heeft ABN AMRO niet goed gedaan afgelopen jaar. Maar wat is aan de andere kant toch de gevoelswaarde? En die wordt beter.
Maar wat koop je ervoor voor gevoelswaarde?
Nou, ik denk juist wel veel meer klanten. En uiteindelijk ook veel klanten die heel lang bij je blijven. Want mensen gaan niet zo heel snel wisselen. Dat hebben we natuurlijk ook afgelopen 10 jaar gezien bij de banken.
Maar je hebt het wel vooral over corporate organisaties. Hoe zit het bij MKB met de duurzaamheid?
Nou ja, dan zou je bijvoorbeeld naar het blad
People plus, Planet Profit.
Ja, naar P-plus heet dat, hè?
Oh ja, de P-plus
P-plus heet dat tegenwoordig. Dan vind ik juist ook dat je... Ik vind juist dat MKB, en die zien we ook heel veel in de installateurs bijvoorbeeld terug, hoe die een enorme slag maken, omdat ze zien dat ze met die duurzame golf enorm veel nieuwe bedrijvigheid kunnen gaan oppakken en daarvoor ook hun mensen moeten scholen. Dus ik denk juist dat het niet alleen het verhaal van de KPN's of de banken of zo is, maar dat het juist ook de meeste werkgelegenheid zit in het MKB. En daar kunnen we misschien wel meer van gaan verwachten. Dus dat gaan we stimuleren, denk ik.
Ik ben nog lang niet van overtuigd.
Maar jij bent nooit van iets overtuigd, Kees.
Nee. Nou, er zit ook wel een stukje pragmatisme in. Hè? Want de meest verkochte auto in december was de Tesla. En dat was niet omdat die zo duurzaam was, et cetera. Maar dat was vanwege de belastingaanpassing.
Ja, maar het is wel een elektrische.
Kees, nee, maar goed, pragmatisme is ook goed.
Ik wil graag ook met jou eindigen. Jij bent nog niet overtuigd, want...
Nou, een van de dingen die ik ooit heb geleerd bij interviewonderzoek is, je moet niet vragen wat mensen willen, maar wat ze feitelijk hebben gedaan. En als 93% van de mensen van ABN AMRO het onderschrijft, ja, dat is toch dat is nog vrij gratuit. Dat betekent nog echt niet dat het dus ook anders zal gaan. En ik heb ook nog niet echt gehoord wat er dan, als je dat vergelijkt met wat Polman heeft gedaan met bij Unilever of de man van DSM, daar zijn echt dingen echt fundamenteel veranderd, waardoor mensen ook vertrokken is. Dus
nou, kijk, ik vind het wel netjes om toch nog even dan een weerwoord te vragen aan degene die strategie voor belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk. Oké, maar wel kort graag, want jullie gaan het niet helemaal eens worden, vrees ik.
Dat is ook niet het doel, toch?
Nee. Maar ik denk wel dat daar waar het in de corporate strategy staat en daar waar hij doorleefd is en daar waar het ook uit de interviews en uit de engagement monitors blijkt en uit de stroom van nieuwe producten en diensten, dan denk ik, Kees, wacht jij maar af, het komt goed.
Nog één korte vraag van mijn kant, want onderschrijven, dat zegt Kees, dat is een beetje gratuit. Ja, we kunnen allemaal dingen onderschrijven. Hoe komt er boter bij de vis?
Doordat mensen empowered worden, doordat ze de ruimte krijgen met hun managers om die nieuwe producten en diensten samen met de klanten te gaan maken.
Annemiek Robeek, tot vorige maand commissaris bij ABN AMRO, nu hoogleraar organisatiestrategie en transformatiemanagement aan Nijrode, voorzitter van de Raad van Bestuur van Social Finance NL. Ik ga lekker door met mijn afkondiging. Jeroen Verkouteren moet er ook aan geloven, specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Informant Corporate Finance. En Kees Kools, misschien de volgende keer dat hij hier is, wel ergens van overtuigd. En nu Corporate Finance en Governance hoogleraar aan de Tilburg University. Mijn debuterende zakenpartner was Marlies Moor. Fijn dat je er was. Kom je nog een keer terug?
Graag, ik vond het heel leuk.
Meer dan welkom. Morgen dan is er weer een uitzending. Dan is de gast Mark Vriend van de Fietsvoordeelshop. Eerst is het tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.